Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door ICT Group. Bij ICT Group werk je met ruim 1400 andere nerds aan software voor producten en diensten in alle hoeken van de samenleving. Klanten waarvoor ICT Group software schrijft zijn onder meer ASML, Philips en PostNL. Dus ze helpen fantastische Nederlandse bedrijven met het maken van het hart van jouw favoriete gadgets en apparatuur. En helpen er ook voor zorgen dat het zo efficiënt mogelijk bij jou thuis bezorgd wordt. Kijk voor meer informatie op ict.eu of werken bij ict.nl.
Hey, de meeste van die podcastlui hier, die nemen er video bij op.
Wat ja, wij ook.
Wij nu ook.
Wij ook.
Wij doen dat sinds kort ook, ja.
Ja, ja. En dan gaat hij letterlijk ook op de jijbuis.
Dat meen je niet, Floris. Vertel me meer.
Daar hoef je niks voor te doen waarschijnlijk.
Ja, wel. Hij
moet hem...
Er moet geëdit en weet ik veel. Ja. Maar...
ja. Anders werkt het niet natuurlijk.
Ja.
Dit is zo jammer dat het gewoon...
Wat is mis?
Nou ja, kijk, ik kan hem hier naartoe casten.
Ja, dat is achter je.
Ik kan hem daar naartoe casten. Maar als ik dan zeg cast naar allebei...
Dat wil je niet. Nou, doe hem dan maar achter jou, want dat is het overzichtshot. Dus.
Ja, precies. Want Tim die zei, je moet ze wel aanzetten, anders heb je zo'n zwart vlak achter je.
Bij mij komt het...
Nu hebben we Brandon Falls achter.
Doorheen nu.
Brandon Falls.
Ja, maar het cycelt, hè.
Ik zag het meteen.
Dat is, nee, dat is de fotograaf.
Oh.
Die Brandon!
Ja, ik zag het meteen.
Eerlijk, het zou een goede naam zijn voor een waterval. Brandon Falls.
Is
Niagara Falls de zus?
Ik vind het ook wel een mooi voor een boek. Ja, Brandon Falls.
Ja, de nieuwste trailer.
Ik ga nu wel
een kinderboek zijn. Brandon Falls.
Ja, als de nieuwste trailer van Brandon Falls.
Oh, Brandon Feld.
Oh, Brandon.
Hé, maar Randal.
Ja.
Wat leuk dat je er weer bent, man.
Ja, fijn hè? Oh, ik voel me zo welkom hier. Geen sleutel. Moest ik weer helemaal aan wennen. Ik zie hem bij Floris aan de Bos en ik denk...
Ja, en nu staat hij dus wel aan de Floris de Bos.
Ja,
hij zat altijd aan mijn Bos.
Oh ja, zat de Bos was er niet.
Dat maakt mij ontzettend nerveus.
Ja, er was iemand die naar aanleiding van de vorige week... de episode van vorige week... een gifje heeft geplaatst op Slack.
Een meme.
En ja, ik ken die meme niet, dus jij kan het misschien beter vertellen.
Volgens mij is hij van It's Always Sunny in California of zo. Of nee, hoe heet dat? It's Always Sunny in dat ding. En toen zie je zo'n guy binnenlopen met pizza's en zo. Hé, hey, ik ben Randal, ik ben terug van vakantie. Hoe is het gegaan? En zie je iedereen eronder met brandblussers en brandvuur en halzen.
De hele tijd. Ja, alles gaat mis.
Van een hele andere serie, maar dat maakt verder niet.
Ja, dat weet ik ook niet.
Ja, maar Randal was één week weg.
Philadelphia.
Nee, het is van maar ik kom ook niet op de naam. Maar het is van die serie waarbij allemaal dertigers naar high school gaan.
Allemaal dertigers naar high school.
En dan hebben ze heel per ongeluk hebben ze een witte man en een donkere vrouw en een Aziatische vrouw. Community is die eigenlijk.
Ja.
Ah. Ja.
Hier.
Boeit voor het verhaal op zich niet. Maar...
Nee, maar ik ben wel bang als jij ooit nog eens een echte vakantie gaat plannen, bijvoorbeeld 3 weken of zo, dat dan men er zo'n tafel niet meer bestaat als je terugkomt.
Daar. Prijs ik me op zich dan
zo ergens ook weer niet.
Nou ja, het is pittig.
Oké, laat ik dan zeggen, dan hebben we geen luisteraars meer.
Ah nee, die hebben we ook nog wel, denk ik. Ik denk wel dat er een soort van
reboot nodig is. Buiten de mensen die in Clubhouse zitten geen luisteraars.
Eén van twee dingen gebeurt. Of jullie gaan inderdaad collapse into each other en komt erachter hoe onmisbaar ik ben. Of het luisteraarsaantal verdubbelt. De gasten tot in de hemel en het wordt alleen maar mooier. Dat zou ook nog kunnen.
Ja,
en ik stuur zeker een van onze gasten een keer naar de hemel. Als het,
Beide ga ik ook trouwens liever niet laten gebeuren, want het zou allebei niet tof zijn.
Nou, laat er maar geen gasten naar de hemel gaan dit seizoen. Dan ben ik in ieder geval veilig nu.
Nou ja, jij wou nog een keer komen, dus... Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met...
Julian.
En...
Floris.
Mijn naam is Randal Peelen en onze gastnerd van vandaag is wederom Dave Aaldering. En Dave die was eerder te horen in aflevering 17 van seizoen 8... over zijn tijd bij Breedband Arnhem, dat hij toen net vers had verkocht. Maar we waren natuurlijk remote aan het opnemen. En Dave die wist ons erop te wijzen dat wij niet veel gasten 2 keer in de studio uitnodigen. Dus heb ik met hem een pact gesloten. Ik heb hem beloofd, Dave... Als ik ooit nog in de verlegenheid zit en we zitten weer in de studio, dan moet je weer langskomen. Dus ik nodig jou uit en ik zeg, ja, ik had nog een gaatje. Jij denkt, potjandori, ik ben tweede keus, Randal.
Ja, dus het klonk heel wanhopig.
Het was
bijna.
Het tegenovergestelde was waar, want ik moest inderdaad vanaf mijn vakantieadres snel een gastregeling. Denk, nou, wie is leuk? Wie zegt bijna gegarandeerd ja? Dat kan er maar één zijn. Dus ik heb je wellicht eerder afgeschilderd als makkelijk dan dat je echt tweede keus was. Je was wel mijn eerste keus.
Nou ja, wat in ieder geval pijn deed was toen ik de eerste keer hier was, toen keek ik op de website en toen zag ik dat er op dat moment slechts één iemand twee keer geweest was. Erik Buys. Oh, die zat hier twee weken geleden voor de derde keer.
Oei.
Erik Buys.
Ja.
Ja, dus ja, je weet wat je nu te doen staat. Nee. En dan heb je Sander nog, maar Sander is nu panellid. Mm-hmm. Dus die gaat in principe van de lijst met gasten af.
Ja.
Maar ik heb nog steeds het gevoel dat het een soort van Tour de France is. En dat ja. Erik Buys in de gele trui.
Ja, hij zit zeker, dicht op de kopgroep. Ik denk wel dat voor Erik Buys nog een aantal... Ja, die vallen eigenlijk in categorie vrienden van de show. Als ik dan denk aan Bart de Water en Robert-Jan Huisman. Die zijn allebei meer dan vier keer geweest, denk ik. Of vier keer of meer.
Ja, niet zomaar in.
Ja, niet zomaar in. Maar dat is vriend van de show. Dat vind ik ook niet helemaal hetzelfde. Die komen ook gewoon... Dat wij dachten dat we dan bier drinken zijn. En dachten, oh shit, we moeten vandaag een episode maken. En dat we dat dan maar meenemen naar de studio.
Hey, maar we kunnen er wel nog naar de kopgroep trekken als je wil, hoor. Ja, ik wil Job Snijders nog een keer hebben.
Ja, ik ben constant aan het beraden op allerlei snode plannen die ik kan ondernemen om maar weer in de picture te komen.
Randa, wat waren de momenteel tarieven voor sponsors?
Dus, zocht je niet nog een investering ergens of zo?
Nee.
Het zal wel spelen.
De gaststoel is niet te koop. Slechtste lease, maar...
Ja.
Sinds wanneer schuw jij de middelen om je doel te bereiken, Dave Aalding?
Als het nodig is, is het nodig. Maar laten we het hier eens goedschiks proberen.
Voor de oplettende luisteraar die het misschien gemist heeft. Dave die heeft dus Brabant Arnhem gesticht. En we hebben toen beloofd, of eigenlijk verklaard... dat Dave daarmee per ongeluk de snelste internetstad van de wereld had gecreëerd. Uit de grond had gestampt. Uiteindelijk heeft hij dat bedrijf verkocht. En inmiddels ben je met pensioen. En heb je 5 maanden geleden een kind gekregen, als ik me niet vergis.
Oh, je hebt dus het allemaal goed onthouden.
Ja, ja,
dus
ja, het papa-leven. Nou, daar weten twee hier aan tafel ook het een en ander van. Hoe is het met je?
Ja, eigenlijk wel goed. Even kijken. Vorig jaar oktober, na 20 jaar breedband gestopt. En in ieder geval met mezelf afgesproken dat ik tot 1 juli dit jaar sabbatical mocht houden. En gelukkig was mijn vrouw, heel blij dat mijn vrouw zwanger was. En die, we zijn op 27 februari ouders geworden van dochter Lize. Die is inmiddels alweer 5 maanden. En ik kan je verzekeren, een kind krijgen. De ouders aan tafel die weten dat. De niet-ouders, die kan ik het alvast in de oren knopen. Daar kun je voldoende tijd en energie in kwijt. En het is heel bijzonder en leuk als je die aandacht niet hoeft te verdelen over andere dingen.
Mm-hmm.
Dus ja, ik heb een hele bijzondere tijd achter de rug. 1 juli is ook geweest, zoals je hoort. Dus ik ben mij weer aan het beraden op nieuwe plannen.
Een tweede kind?
Overleg ik eerst even met mijn vrouw. Maar als het geluk ons gegund is, dan is...
Meestal is andersom, hè?
Zeker welkom.
Meestal is andersom, dat de vrouw een soort van overlegt met de man. Zo van, er gaat er nog geen komen.
Ja, ik zeg altijd twee, tenzij de tweede een tweeling is. De vrouw komt bij een gezin van 3. Dus hopelijk... blijft het bij 1, ik kom bij een gezin van 2. Dus een soort van voorkeur. Allebei is natuurlijk wenselijk, maar... Ja, we gaan het meemaken, maar dat waren niet per se de plannen waar ik op doelde. het is meer dat het ook tijd wordt om overdag weer eens dingen te gaan doen... waar je gepassioneerd over bent en waar je plezier aan beleeft. En ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Want ik weet het dus echt niet. En dat is wel eens bijzonder.
Hoe ga je dat aanpakken?
Ja, waar het denk ik mee begint is dat je je omgeving weer eens gaat opzoeken. Dus je zult toch met mensen weer eens ouderwets... koffie moeten gaan drinken. En dat klinkt
zijn mensen aan het doen? En ja, kijken of iets je...
Nou, Erik Buys heeft de vorige keer een leuke nieuwe start-up gepitcht hier.
Ja, en anders is Vincent Howard nog wel maar een leuke starter bezig.
Daar heb ik laatst ook mee gesproken. Dus dat zijn inderdaad goede voorbeelden. Maar het begint inderdaad dat je gewoon met je omgeving eens lekker in gesprek gaat. Kijk, ik had gezegd, het is heel bijzonder dat je eigenlijk midden in je werkzame leven, dat je een keer echt kunt afkoppelen en echt geen enkele verantwoordelijkheid hebt. Gewoon nul. Stel je voor, je zou een bedrijf hebben, je gaat met sabbatical, dan zit je op de boot. Of wat is het clichébeeld?
Een beetje.
Ja, je weet niet wat je aantreft. En daar heb je een hele mooie tijd voor terug gehad, dat je niet op de zaak was. Maar je hebt er ongetwijfeld per definitie iets voor gelaten. En of het dat waard is of niet, dat doet er eigenlijk niet toe. Maar het concept dat je helemaal vrij bent, dat gebeurt natuurlijk niet zo vaak. Dus in het begin liep ik heel erg met mijn ziel onder de arm van verrek. En ik moet en ik zal wat om handen hebben. En ik mis mijn omgeving en mijn collega's en mijn klanten. En er gebeurt me de hele dag niks. En ben ik nog wel relevant? En allemaal van dat soort hele zware en minder zware filosofische thema's. Die komen op je pad. Maar op een gegeven moment werd het eigenlijk omgedraaid. van joh, hoe uniek is het niet dat je af kunt koppelen en dat je eigenlijk eens met een schone lei kunt beginnen. Mm-hmm. Neem daar dan ook de tijd voor. Nou, en ik ben niet echt super geduldig, dus piketpaaltje geslagen. Tot en met 1 juli doe ik helemaal niks. Nou, en toen werd ik eigenlijk nog meer kierdewiet. Toen dacht ik, ja, dan moet ik 1 juli wel weten wat er wel gebeurt. Mm. En toen zei een andere vriend van me, die zegt, ja, maar maak het jezelf dan niet nodeloos ingewikkeld. Spreek dan ook met jezelf af dat je tot 1 juli niet hoeft te weten. Nou, dus ja, daar heb ik het wel echt van genomen. Maar nu moet je wel zelf je omgeving weer opzoeken. Want het is ook wel verbluffend hoe snel je er tussen haakjes weer uitrolt. Als je niet dagdagelijks contact hebt met je collega's of met je klanten of überhaupt met je vak. Ja, dan appt dat ook heel snel weg. Zeker in de tijd van corona, waarin je mensen ook fysiek wat minder ziet. Dus de gesprekken en dingen die je hebt, die zijn vaak wat meer to the point en zakelijk. Ja, en eigenlijk dat wat tussen de regels ontstaat. Hè. Mensen hebben het vaak over dat de creativiteit ontbreekt in de Zoom meeting of in de Teams meeting.
Maar dat is wel je mazzel, denk ik.
Ja,
kijk, in die zin, mensen die erin zitten en die er niet uit zijn gegaan, die hebben net zo goed een drempel die ze moeten overwinnen. Je zou kunnen stellen dat als iedereen bij elkaar had gezeten in de kantoortjes, het allemaal veel sneller was gegaan en jouw gevoel van eruit zijn groter zou zijn geweest.
Ja, mogelijkerwijs wel. Het is, weet je, ik heb nu wat tijd gehad om te reflecteren. Dat klinkt heel verstandig, maar zelfs deze nerd die moet dan ook zijn gevoel een beetje gaan verwerken. Hè, na zo'n hele periode waar eigenlijk je leeft van het een naar het ander en heel veel prikkels komen op je af. En dan kun je gewoon mee dealen. SD come along. Maar dat je dan nu de kans krijgt om erover na te denken. Zo persoonlijk en intiem als ik met mijn collega's en klanten en zo heb samengewerkt. Ja, zo onpersoonlijk is dan een afscheid. Hmm. Dus daar moet je ook maar weer een draai aan geven. Daar heb ik gelukkig al wel wat op verzonnen. Want je kunt moeilijk een jaar nadat je gestopt bent zeggen, nou, ik geef een afscheidsfeestje. Maar toen dacht ik, nou, welke smoes heb ik nodig om een feestje te geven? Dus we gaan met alle breedband collega's, oud collega's, stagiairs, oud stagiairs, een breedband breunie houden.
Mm. En een breunie. Wauw, gele kaart, ga verder.
Ja, ik ben aan het solliciteren.
Terug.
Ook een prachtige Instagram pagina ook. Kunnen we meteen als tip opvoeren, de gele kaart. Allemaal hele interessante bedrijfsnamen die woordgrapjes zijn. Dus geen dank. Die krijg je
ik vind het nu al heerlijk.
Dat heet ook echt de gele kaart. Dat is heel fout en heel fijn. Dus die breunie gaan we doen. Alleen ja, dan was ik even met een paar collega's die daar heel enthousiast over waren aan het kletsen. Of eigenlijk oud-collega's moet ik dan zeggen. En binnen no time hadden we echt 75 mensen in een soort van WhatsApp-groep. En dan besef je pas hoeveel levens dat je onderweg gekruist hebt of aangeraakt.
Geraakt.
Ja.
Maar het is echt verschrikkelijk inderdaad.
Ja.
Mijn bedrijfsnaam hoort er ook tussen overigens.
Zeg maar dat je naar een flesje te kijken, daar staat dan op I got a peeling. Of naar een tas, daar staat op I'll be back. En dat soort dingen staan allemaal op deze pagina.
Ja. De gele kaart.
Don't worry, be happy. En dat is dan een kaasbar.
Ja. Ik vind maar van wie is de site? Is het ook nog met jou gelieerd? Of
nee, geen
met
idee. Nee, helemaal niet. Ik heb ooit nog...
Sorry, dit is echt een zijtak ook, sorry.
Vandaag was van de hak op de tak. De vragen die van de luisteraars afkwamen, die schoten ook alle kanten op.
Ja.
Dus ik denk, nou, perfect.
Dan kunnen ze het krijgen
ook.
Lachen. Ik mag eindelijk even...
En hoe meer ik ga drinken, hoe leuker het wordt. Dus,
ik mag eindelijk alleen even ADHD'en. Ja. Alle kanten op jekkeren.
Ja, dit zou wel...
Zeg maar, mijn bedrijfsnaam als tippen, Jur. Je bent toch bezig.
Hè?
Voor de winst.
Oh ja, dat is inderdaad heel lang jouw...
Nog steeds.
Maar het is niet echt een woordgrap. Hoewel, als je bedrijf opstart om winst iets te maken. Ja, nee, oké, okay, fair enough.
Je had vroeger een consultancyfirma, die heette P&O Consultants. En dat waren, of ik weet niet, misschien bestaat het nog wel.
Mm-hmm.
En ik hoop niet dat ik ze beledig, maar zoals mij ooit uitgelegd is, dat waren subsidieadviseurs. Dus die hielpen jou subsidies binnenslepen. En P&O stond daar voor pecunia non olet. Geld stinkt niet.
Ah,
nou, dan schaam je dus echt helemaal nergens voor. En wat mij betreft ook gele kaart waardig.
Ja.
Maar was er nog een moraal aan het verhaal dat je nu met een WhatsApp-groep aan de gang bent?
Oh ja,
ja, dat was eigenlijk een smoes om alsnog een feestje te gaan houden met collega's en oud-collega's ter gelegenheid van dat ik in ieder geval afzwaai.
Mm-hmm.
Dat eigenlijk.
En die doe je dan exact een jaar na de verkoopdatum?
Om en nabij, ja. Ja, dat kwam net zo uit. Het was mooi geweest dat precies zou passen, maar... ik ga ervan uit dat we met z'n allen bij elkaar mogen zijn. 750 man halen we niet. Dus ik denk dat we wel door de ballotage heen komen.
Vind je het goed als ik nog doorzaag op dat persoonlijke aspect van met pensioen zijn?
Nee, ga vooral je gang. Want ik heb er veel over nagedacht. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat meer mensen hier ooit tegenaan gelopen zijn of gaan lopen.
Ja, want je hebt natuurlijk een bedrijf verkocht. Dan gaat mijn fantasie op hol. En dan denkt hij, nou ja, misschien hoef je wel helemaal nooit meer te werken.
In mijn geval zou dat niet per se hoeven, denk ik. Als ik niet,
Elke week een Ferrari koop.
Als je niet elke week een Ferrari koopt, hele domme dingen gaat doen. Maar dan zou dat in theorie wel kunnen. Maar uiteindelijk is dat niet eens het belangrijkste onderwerp.
Op.
Geld kan per definitie op.
Ja.
Hoef je niet eens heel moeilijk voor te doen.
Maar van het begin af aan is dat helemaal geen thema. Waar ik het meeste mee bezig ben geweest. En ik hoor dat ook van collega-ondernemers die of een exit hebben gemaakt. Of gestopt zijn. Dat ze vooral de zingeving en het plezier dat ze hadden in hun werk missen.
Ja.
En ik besef me achteraf pas hoe gezegend ik ben geweest. Dat ik dus eigenlijk per ongeluk in mijn vak ben gerold. Dat ik er zo achterlijk veel plezier aan heb beleefd. Van de eerste tot de laatste dag, heb ik vorige keer ook gezegd, ben ik fluitend naar mijn werk gegaan.
Mm-hmm.
Ja, en het is een, ik zie het in ieder geval als een positieve uitdaging om jezelf weer eens een keer opnieuw uit te vinden. Je hebt nu de schone lei. Je kunt alles doen wat je zou willen. Maar ja, dat gaat niet vanzelf gebeuren. Je gaat niet per ongeluk weer tegen een volgende ding aanlopen.
Maar het zal toch op zijn minst je mogelijkheden vergroten. Want als je iets van een startkapitaaltje in kan brengen, dan worden sommige uitdagingen een stuk makkelijker.
Zeker. Maar ik denk dat er nog één belangrijker onderscheid is dat je kan maken. Is als je een paar munten op de bank hebt, kun je vooral vaker nee zeggen tegen dingen die je niet wil doen.
Ja.
Dus als ik een maandje langer thuis zou moeten zitten, zou dat wel kunnen. Dat geeft je dus meer vrijheid om niet misschien te snel ja te zeggen tegen iets wat een 7 of een 8 is, maar om door te blijven zoeken naar een 10 of een 11. En je moet je daar natuurlijk
geen 9 zie je.
Ja,
UB.
Ja, gewoon
Je kan een 9 tillen naar een 10, toch?
Ja, bijvoorbeeld. Maar als je die omstandigheden niet hebt, ja, dan wordt dat natuurlijk lastig. Maar dat is wel een beetje waar ik voor mezelf in ieder geval probeer te waken is. Ik heb natuurlijk een heel romantisch beeld van mijn afgelopen 20 jaar werkcarrière. Omdat ik er zo van genoten heb. De dag dat je zegt, oh, wat ben ik toch helemaal klaar met dat gedoe met collega's. En er is er altijd in zoek. Of klanten, ze hebben altijd wat te zeuren. Dan denk je, oh, wat ben ik blij dat ik daar vanaf ben. Terwijl, ja, dat is precies wat jeu geeft aan lekker bezig zijn, is niet alleen dat alle leuke dingen goed gaan, maar dat er ook problemen en uitdagingen zijn om op te lossen en te overwinnen. Maar je moet dan niet nu, omdat je de handen vrij hebt, denken, ik ga weer op zoek naar een volgende set problemen. Nee, ja. Er moet wel een onderwerp onderhangen waar je gepassioneerd over bent, denk ik. Haal ik zo'n Steve Jobs citaat aan, dat hij eigenlijk altijd zei van, ja, je moet het wel heel erg leuk vinden om de pijn te kunnen doorstaan die ervoor nodig is om er succesvol in te worden. Mm-hmm. Dus ik zal niet een letterlijk citaat zijn, maar zo ongeveer heeft hij het gezegd. Je moet er echt heel blij van worden, anders hou je het niet vol. En wat ik tot nu toe gedaan heb, ging echt op de automatische piloot. Nu vooral heel actief zijn om mogelijkheden te zoeken.
Mm-hmm.
Maar vooral niet te snel de trekker overhalen en ja zeggen. Dus veel zien, vooral ook veel nee zeggen.
Ja.
En op het moment dat het gevoel goed is, dan moet je iets een kans geven. Want zelfs dan, weet je,
een beetje de Dirk Sivers heeft daar, KD?
Nee.
Dat is een filosoof die
is eigenlijk een fotograaf die hier op de tafel rond.
Dirk Sivers heeft al
Sriram Murali.
Oh, ik dacht dat het Sriram Murali voor lei was, maar
had gekund. Hij is zo'n muzikant en inmiddels filosoof. Hij heeft namelijk uit frustratie ooit het bedrijf CD Baby gestart. Als muzikant is hij nooit echt doorgebroken. Maar hij dacht, ja, godsamme, ik wil mijn cd online verkopen. Nu moet ik eerst langs al die cd-winkels. En dan moet ik mijn cd pluggen. En dat schiet allemaal niet op. Ik wil geen platenlabel, ik wil het zelf doen. Toen is hij toevallig in de tijd, in de geschiedenis, de eerste persoon geweest die zelf een creditcard implementatie had gedaan op een zelfgebouwde webshop.
Wow.
Nu denk je, hoezo? Maar er was ooit iemand die het voor het eerst deed.
Hij had Amazon uitgevonden voordat Amazon er was, zeg maar.
Nou ja, in ieder geval voor cd's. En wat hij dus deed, was zijn eigen cd op die manier verkopen. En dat ging op Gent vrij lekker. Maar ja, wat hij eigenlijk heel irritant vond, maar wat wel gebeurde, is dat natuurlijk collega-muzikanten die zeggen dan van, joh, kun je mijn cd ook niet doen dan? Ja,
mag mijn cd er ook op?
Nou, lang verhaal kort. Toen had hij op een gegeven moment een uitgeverij die ook nog best wel goed liep. Heeft hij dat verkocht? Heeft hij alles wat hij nodig had om de rest van zijn leven uit te zingen opzij gezet? De rest heeft hij gedoneerd aan een goed doel. En nu is hij filosoof met beperkte middelen en heeft hij heel veel van die superkorte blogjes. En één daarvan is inmiddels een beetje gevleugelde uitspraak. Zo'n hell yes of hell no. En dat probeer ik een beetje te vlechten in een andere filosofie. Want ik vind het grappig hoe je hierover nadenkt. Ander ding waar me aan deed denken is wat Tim Ferriss heel vaak zegt. Van maak nou eens lijstjes met wat je heel graag zou willen. En kijk daarvan wat heb je nou echt nodig? Heel veel mensen denken, nou, wanneer kan ik met pensioen? Nou, als ik 100 miljoen heb, kan ik makkelijk nu met pensioen. Ja, oké, maar dat is makkelijk. Maar hoeveel heb je echt nodig? Oké, wat is je hypotheek nu? Oké, wanneer is die afbetaald? Hoeveel euro is het echt? Wat heb je echt, echt minimaal nodig? En dat is vaak minder dan je denkt. Dus
ja, die thematiek van die komt denk ik wel vaker terug in verschillende verschijningsvormen. Ik denk dat je twee slagen volk hebt. Mensen die constant bezig zijn met wat ze niet hebben.
Uh-huh.
En mensen die heel erg tevreden zijn met wat ze wel hebben.
Ja.
En ja, ik weet niet of je daar zelf een bewuste keuze in kunt nemen. Maar als je de hele dag bezig bent met wat je niet hebt, dan ben je de rest van je leven arm. En ik kan me dat niet zo voorstellen. Want ik word elke dag al blij wakker. En dan, nou ja.
Ja, dat wel ook iets is wat waar je met de jaren ook meer en meer achter komt, zeg maar. Ik ben namelijk heel gevoelig om erg bezig te zijn met de dingen die ik niet heb. En daar ben ik in de loop der jaren wel beter in. Of anders gezegd, daar ben ik minder mee bezig gaan zijn. En ik ben meer bezig met de dingen die ik wel heb, zeg maar. Maar dat is een proces in mijn geval in ieder geval. En ook niet eentje die, als ik er nooit zelf over was gaan nadenken, was het ook nooit gebeurd, zeg maar. Dus tegelijkertijd, ja, je hebt wel gelijk. Aan de andere kant vind ik het ook wel een soort van mikpunt. Vind ik ook wel handig. Bijvoorbeeld, je werkt. Over het algemeen werken mensen. En voor mij, in mijn geval, is het, nou ja, waar werk je dan voor? Voor bepaalde dingen die je graag wil hebben. Dus in mijn, ik wilde graag een huis met een tuin. Nou, heb ik nu. Ik wil bijvoorbeeld graag nog eens een keer zelf een boot hebben. En wat voor boot? En waar die dan moet liggen? Geen idee nog. Maar ik vind varen tof. Ik vind het irritant om mensen te moeten vragen van, joh, mag ik ermee varen? Dus ik wil zelf gewoon een keer een boot. Dus dat betekent wel dat ik op een gegeven moment een doel heb van, nou ja, oké, ik wil misschien wel meer gaan verdienen per maand, zodat ik wat opzij kan zetten, zodat ik op een gegeven moment een boot kan kopen en dan daarna ook, ja, de lasten van die. Dat is wel een bepaald mikpunt. Als ik dan, maar ja, ik ben tegelijkertijd wel bezig met wat ik nu nog niet heb, inderdaad. Dus het gaat wel een beetje hand in hand.
Ja, ja. Het is niet verkeerd om ambitie te hebben. Maar ja, je kunt tegelijkertijd en ambitieus zijn en doelen en dromen hebben, denk ik. En tegelijkertijd ook waarderen wat je wel hebt. En nou ja, als je dat emotioneel en spiritueel nu wat beter afgaat dan in het verleden, dan klinkt me dat heel volwassen in de oren. Maar ik denk dat dat voor iedereen natuurlijk een eigen soort van, ja, eigen strijdgevoel. Je moet er zelf je weg in vinden. Wat in ieder geval wel typisch is, is ik zeg gekscherend natuurlijk wel van, ja, ik ben met pensioen en jij maakt er een geintje over van, niet, sommige mensen die moeten nog wel werken. Maar eigenlijk is de grap andersom. Want ik zit net heel uitgebreid te vertellen van, joh, het liefst zou ik weer iets om handen hebben.
Mm-hmm.
Waar ik met volle bezieling tegenaan zou gaan. Ja, en ik moet er nog naar zoeken. Dus het is een spannende zoektocht. Nou, zie ik niet tegenop. Sterker nog, dat is part of the fun nu.
Ja.
Maar wel iets dat me bezighoudt. Ja, dus.
Want we hebben het er nu redelijk abstract over. En ik verwacht niet van je dat je nu gaat oplepelen waar je allemaal naar kijkt, waar je bezig bent. Maar je gaat op een gegeven moment koffie drinken met iemand. Laten we een Pietje noemen. En Pietje heeft een bedrijf of een idee. Naar wat voor dingen kijk je? Wat voor toetsing pas je daarop toe?
Je hebt misschien zelfs nog een paar stappen. Je kunt allereerst nog eens kijken van, wat voor een soort van rol zou je zelf willen hebben in de toekomst? Zou je zelf weer iets willen maken? Zou je weer met de techniek bezig willen zijn? Of zou je misschien juist meer op afstand, meer als een investeerder willen optreden? Of zou je actief weer
coach?
Noem maar op. Dus daar heb je al verschillende opties. En ja, dan vervolgens gaat eigenlijk de wereld nog eens open. Van, joh, welke type bedrijven vind je nou eigenlijk interessant? Het is natuurlijk redelijk gemakkelijk voor mij om weer in IT-space te gaan kijken. Maar er is nog veel meer hele interessante, ja, van technologie, maar gewoon op allerlei verschillende vlakken valt wel wat te winnen. Ik heb eigenlijk één ding nu al wat me helder is geworden het afgelopen half jaar, waar ik zeker weet dat ik daar invulling aan moet geven, is dat de lol van het ondernemen. Dus het bezig zijn met klanten, collega's, relaties, leveranciers, om mooie en nuttige dingen te doen. Dat elke dag een beetje mooier te willen en kunnen maken. Dat moet sowieso een plek hebben in mijn dagbesteding. Dus dat het op een ondernemende manier moet zijn, nou, dat weet ik dan zeker. Maar ja, in principe, het schiet eigenlijk alle kanten op.
Maar wat is het tegenovergestelde van ondernemend? Is dat een loondienst of moet ik verder denken?
Nou, niet eens zozeer een loondienst. Maar het is, als ik zeg, ik wil invulling geven aan de lol van het ondernemen in mijn dagdagelijkse bezigheid, dan zet ik dat niet af tegen iets anders. Alsof er een alternatief is, maar dat ik weet dat mij plezier en energie gaf. En dat betekent in ieder geval, als ik het zou moeten, en jij dwingt mij er nu een beetje toe iets over te zeggen, is dat het in ieder geval vaak erop aankomt dat je zelf het initiatief neemt bij dingen. Dat je daar zelf de juiste mensen vaak voor bij elkaar moet zoeken. En dat je in veel gevallen nieuwe dingen aan het ontdekken, proberen, maken bent. Met meer of minder succes. Omdat dat voor het grootste deel voor je eigen rekening en risico is.
Ja.
En dan denk ik dat ik het redelijk kernachtig samenvat. Okay. Maar dat spelletje, die sport, daar heb ik wel echt van genoten. Want het heeft tegelijkertijd een heleboel mooie dingen opgeleverd. En tegelijkertijd heeft het ook een heleboel uitdagingen, problemen, puzzeltjes met zich meegebracht. Waar ik in de loop van de tijd mee bezig heb kunnen zijn.
Dat is wel waar ik ook op triggerde. Want je bent, voor mijn gevoel ben je nu met de puzzel bezig. Wat wil ik nou? Ja, en waar past dat?
Ja.
En met wie past dat?
Ja.
En daarna kan je weer puzzeltjes gaan maken. Want dat is, als mensen tegen mij zeggen, ja, wat doe je dan heel de dag? Ik ben heel de dag puzzeltjes aan het maken. Ik probeer uit te vinden hoe X en Y gecombineerd kan worden tot Z++. Ah ja. Ja, hoe moet ik dat zien dan? Nou, dan kan je voorbeeld geven. Maar voor jou heb ik een beetje het gevoel dat het een... het is niet communicerende vaten. Er zijn er een paar, die moeten er gewoon zijn.
Ja.
Anders bestaat het überhaupt niet.
Ja, iedereen heeft een passie.
Ja.
Niet iedereen heeft dezelfde passie.
Ja.
Ja, zo simpel is het. En als zoekende kom ik dan wel weer verder. Ik wil het ook niet zwaarder maken dan dat het is, hoor. Want er is eigenlijk niks leukers dan zonder dat je echt een echte agenda hebt. Dat je eigenlijk gewoon eens vrijuit weer eens om je heen kunt kijken en denken van wat vind je leuk. Want gewoon een praktisch voorbeeld. Ik heb morgen een afspraak gemaakt met een oude klant. Ik heb een afspraak gemaakt met een oude leverancier. Die zit toevallig in dezelfde regio. Die ga ik allebei eens de hem van het lijf vragen. Maar nu zonder een zakelijke agenda eronder. Ja. Dus dat gaat ongetwijfeld weer interessante gesprekken opleveren. En dan zoek ik er ook wel een paar op waar ik een betere klik mee had. Dan alleen, goh, mocht ik jou een beetje internet komen brengen. Of een beetje internet komen kopen. Dus dat is een heel praktisch voorbeeld. Maar een ander voorbeeld is, ja, je grijpt toch weer terug naar de dingen waar het bij mij ooit mee begonnen is, lekker een beetje met de techniek klieren. We zijn natuurlijk bij praten met nerds, dus het zou een beetje raar zijn als ik daar niet ook een beetje mee bezig was. Maar ja, ik heb nog ergens een oude virtuele server draaien, oude werk, met een website erop. Ja, die moet er nog een keer af. En toen dacht ik, ja, dan kan ik wel helemaal dat wiel opnieuw gaan uitvinden en dat allemaal opnieuw gaan installeren en kijken hoe dat nu allemaal zit. Toen dacht ik, laat ik eens kijken hoe Amazon AWS werkt.
Hmm.
Ik heb nu mijn Hello World pagina op twee manieren uitgerold in Amazon AWS. Ja, en dan krijg je toch ook weer nieuwe ideeën van verrek, hey, dit zit ook strak in elkaar. En wat kunnen we allemaal niet met de cloud? En ook dat zijn manieren om jezelf weer eens te triggeren om op nieuwe ideeën te komen. Ik probeer vanuit verschillende invalshoeken maar wat te doen.
Ja. Ja, ik heb donderdag aanstaande een gesprek met een partij die doet Kubernetes as a service.
Ja.
Daar had ik ook niet aan gedacht dat je dat kunt doen.
Wat doen ze?
Kubernetes, dat is een cluster van virtuele machines.
Oké. Okay.
Maar zij doen dat als een service. Dus je kan bij AWS wat afnemen en daardoor een Kubernetes op gaan zetten. Ja, of je zoekt één partij die doet die combinatie al voor je.
Ja.
Ja, dat is toch wel weer tof.
Ja. Hey, maar Dave, je vliegt er nu steeds heel erg aan vanuit jouw eigen persoon. Dus jij staat op, gaat de deur uit, gaat op pad, gaat koffie drinken, et cetera. Nou ben je natuurlijk, zeker binnen jouw vakgebied en waarschijnlijk ook iets daarbuiten, een bekende naam. Je hebt in ieder geval een bedrijf opgestart, succesvol de deur uitgedaan, zo gezegd. Dan kan ik me ook heel goed voorstellen dat er bedrijven zijn, misschien zeker start-ups, scale-ups, die jou bellen. Die zeggen van, joh, we horen dat jij iets wil gaan doen. Kunnen wij een keer over denken? Want wij hebben behoefte aan iemand met meer ervaring, met meer know-how. En wij zouden jou wel aan boord willen hebben. Ik kan me heel goed voorstellen dat ook gebeurt.
Nou, dat is een interessante vraag. Kort samengevat valt me dat dan in dat geval een klein beetje tegen.
Mensen zitten te slapen, dat is wat je zegt.
Zover wil ik niet gaan. Dingen word je gewaarschuwd. Als je je bedrijf verkoopt, dan zijn er altijd mensen die dat eerder hebben gedaan. En als je slim bent, dan vraag je die in ieder geval niet alleen van wat zou je me adviseren, maar welke dingen zijn je opgevallen? Mijn favoriete vraag is, mocht je ooit ergens wat dan ook, stel altijd de vraag, wat valt je op? Dat allemaal wat er goed gaat en wat er slecht gaat. Maar wat valt je op? Dat iets goed of slecht gaat is niet per se opvallend. Probeer altijd in ieder geval actief nieuwsgierig te zijn.
Ja.
En dan zeggen ze altijd, pas op, als je straks je bedrijf hebt verkocht, dan staan de opportunisten voor je in de rij. Wilt u hierin investeren of wilt u zus of wilt u zo? In dit geval, misschien komt het ook door corona. Ik hoop het. Laten we dat maar de schuld geven. Maar
het is verdacht rustig.
Het is, geen enkele schier moet jou eten.
En dat is heerlijk. Want ik hou ook niet van nieuwe mensen. Dus blijf alsjeblieft uit mijn buurt. Nee, dat is me eigenlijk wel een beetje meegevallen. Maar wat ik wel... Dat is wel op zich een grappige anekdote. 30 oktober was een vrijdag. Was de transactie. Was de zaak verkocht. En maandag 2 november... kondigden we aan de collega's, klanten, aan iedereen aan van joh, nou ja, dit is het geval. We worden onderdeel van een groot geheel. We sluiten ons aan bij Team Blue. En ik werk tot en met einde van dit jaar. En dan zwaai ik af. Nou, groot nieuws. Maar de praktijk was dat het operationeel eigenlijk stond als een huis. Dus dat was een goed team die eigenlijk hun werk meer dan in de vingers hadden. En in principe kon het management van het bedrijf dat ons overnam, die hetzelfde doen, die kon het prima mijn taken overnemen. Dus twee mensen stapten in het MT en ik stapte eruit. En in principe draaide alles eigenlijk verbluffend goed door. En daar sta je dan bij en dan had je dan, denk je, ja, ik heb een hele dag dag in dag uit kapot gewerkt. En nu stap ik van de trein af en hij rijdt door en hij vliegt niet.
Hij vliegt eigenlijk niet. Te wachten tot hij inderdaad uit de bocht liest. Ja. Heerlijk, daar gaat hij. Hij gaat nu elk moment krijgen, let op.
Maar dat gebeurt niet. En dat is tegelijkertijd het mooiste compliment dat je natuurlijk kunt krijgen. Is dat het staat en dat je iets gemaakt hebt dat groter is dan jou alleen. Weet je. Dat is een voorbeeld van lol van het ondernemen. Is dat je iets niet alleen doet, maar dat je het met een team doet. En dat het team waarschijnlijk dingen aan het doen is. Of dat blijkt dan nu wel in de praktijk. Dingen aan het doen is die ik in mijn eentje nooit voor elkaar gekregen had. Laat staan zo goed. Dus die trein die dendert verder. Maar dan kom je weer in een soort van existentiële crisis. Shit, ben ik dan wel relevant? Ja, waarom hadden ze mij überhaupt wel nodig? Dus met name in die maand november en december, dat ik formeel nog wel in dienst was, maar de trein eigenlijk al verder aan het gaan was zonder mij. Ja, dat is toch wel lastig en moeilijk. En,
ik voel me nogal overbodig.
Ik voel me nogal overbodig, inderdaad. Kijk, een nieuwe eigenaar die gaat ook dingen naar zijn eigen hand zetten. En dat moet ook. Dat moet per definitie zo gaan. Maar ja, dus dan past een beetje behoudendheid. En ik denk, ja, dat begon toch een beetje te knagen. En toen was ik heel blij dat in het nieuwe jaar dat de telefoon ging. En dat iemand me opbelde die ik goed kende en zegt, Dave, ja, je hebt van een aantal onderwerpen nogal wat verstand. Wil je eens met me meedenken? En ik weet nog heel goed dat toen ik dat telefoontje had gehad, dat ik dacht, oh, ik ben nog relevant. Mensen willen nog wel eens wat van me horen. En,
ik heb bestaansrecht.
En het grappige is dat gebeurt dan ook niet één keer. Toen werd ik eigenlijk in die periode van, nou, laten we zeggen, die eerste twee weken van het nieuwe jaar, werd ik eigenlijk vanuit drie verschillende plekken werd ik eigenlijk gevraagd, denk eens mee. En als ik dat een goed idee vond en het leek me gezellig lui, of ik kende ze als gezellig lui, dan zeg ik, wil ik heel graag doen. Maar op mijn beurt zei ik ook meteen van, joh, hey, het is op volledig vrijblijvende basis. Ik wil er niks voor hebben, want dan hoef je er ook niks van te verwachten. En besef je, ik kom bij jullie om jullie te helpen. Doe ik heel graag. Maar het is ook voor mij op een zekere manier therapeutisch dat ik aan tafel bij jullie wel met ondernemende dingen bezig kan zijn. Hmm. Ondanks dat ik zelf nu even niet aan het ondernemen ben. Dus als je een van die drie personen of duo's bent die ik wat op weg heb geholpen, wees bij deze dan ook ervan op de hoogte dat jullie mij ook weer een stapje verder hebben geholpen. En ja, ook dat is dan weer een voorbeeld van via zulke dingen ga je je volgende passie, volgende uitdaging, volgende probleem dat niemand anders oplost, wel weer vinden. Alleen ja, januari was natuurlijk een beetje aan de vroege kant. Ja. Dus ik hoop, bij deze, mocht iemand nog ergens mee vastzitten en die denkt dat ik hem of haar of hun of jullie ermee kan helpen, schroom niet. En misschien dat we dan inderdaad kunnen zorgen dat de telefoon weer eens rood gloeiend staat. En ik denk, waar ben ik aan begonnen?
Had
ik
niks te binnen, gezien. Maar na jouw relaas voel ik gewoon je 06-nummer in mijn broek.
Nee, doe dat maar niet.
Die man moet iets te doen hebben.
Ja. Nou, wat ook wel typisch is, je zou zeggen, ik verveel me geen dag, geen seconde, geen minuut. Misschien dat het ook mee te maken heeft dat ik dan net vader ben geworden, of dat we net ouders zijn geworden. Maar je kunt met heel veel bullshit dingen, kun je echt je dagen heel makkelijk vullen, zonder dat je het gevoel hebt dat je je verveelt.
Huismoeders begrijp je opeens heel goed.
Ja. Gamers begrijp je opeens heel goed.
Ik begrijp gamers sowieso heel goed, ja. Ja. En dan heb ik nog niet eens echt gegamed. Ik heb StarCraft 2 maar weer eens uit de mottenballen gehaald. Ik heb alle updates gedownload. En uiteindelijk betrapte ik me erop dat ik toch liever gewoon de replays keek met commentaar. Want dat moet ik zelf ook nog niet eens spelen. Nou.
Ja, maar dat heb ik met StarCraft ook. Want die jongens die doen het ook zo snel. Dat is een ander spelletje wat zij
doen. Dat is gewoon oneerlijk.
Ja, nee, ja, maar dat is ook...
Dus
maar...
out of my league. Dus,
Tijd voor de versnellingspook, jongens.
Oh, het gaat 2 minuten over games. En,
We hebben laatst een hele e-sports aflevering gedaan.
Het gaat nu 2 minuten over games.
Oh, heb je nog een ei dat kwijt moet?
Nee, maar...
Was je niet... Want vorige keer...
Gooi gewoon mijn...
Jullie beginnen over games.
Hou je even je wafel, dan stel ik nog even een vraag.
Nee, joh. We zijn nergens voor nodig.
Ik ben aan het kibbelen, ja?
Dat 90-10 is prima te drinken, trouwens.
Ja, nu heb je hier al 90-10.
Ja. Dit komt binnenkort zo heel groot ergens op een billboard. Hè? Dat 19 is prima te drinken. Nou, Dave Aldering.
Nou, laatste vraag, Floris.
Ja, nee, dus nee, ik ben hem nu ook al kwijt. Maar nee, jawel. Je had het over StarCraft. Want de eerste in de vorige podcast die we met je deden, had je het over dat je niet zozeer een console gamer was, toch?
Helemaal niet. Dat heb ik ook niet.
Nee. En ook niet, maar je hebt dus ook niet in de tussentijd gedacht, dan ga ik nou echt een vette gaming rig in elkaar toveren of zo.
Nee, dat is wel een goeie, want dat had op zich wel gekund. Eigenlijk het enige wat ik nog steeds doe, is ik heb een originele Game Boy. Dus niet een Game Boy Classic, maar de Game Boy...
Ja, die groene, dat groene schermpje. Zeg
maar. Nee, gewoon, ja, precies. Ja, echt oude, die heb ik ooit nog eens een keer...
Ding.
Ik heb er ooit als kind samen met mijn broertje, toen hij uitkwam, ingekocht. En waar die ooit gebleven is, weet ik niet. Maar die was kaduk. Daar speelde ik altijd graag een beetje Tetris op. Nou, zo eentje heb ik gewoon op Marktplaats gevonden van iemand die hem dus gewoon nog in doos had. Dus ik heb hem wel met doos gekocht. En wat ik wel interessant vond is, volgens mij, moet ik echt diep graven, heeft de originele ooit 200 gulden gekost. Mm-hmm. Er zijn er nog luisteraars die weten wat een gulden is. Mm-hmm. En volgens mij heb ik...
Jij bent geen luisteraar.
Volgens mij heb ik...
Ik luister ook.
Voor diezelfde uitvoering, gewoon in eenzelfde doosje, dacht €200 betaald.
Ja.
Dus als je toen een container van dingen apart had gelegd,
geen slechte deal.
Was een nieuw in doos investering geweest.
Nieuw in doos vind ik dat geen gek.
Ik weet niet of die nieuw was. Ik weet in ieder geval dat die in de doos zat.
Ah ja, oké. Okay. Als die nieuw in doos was, dan is €200 niet gek, hoor.
Dus ja, dat is eigenlijk de console. Je weet dat om handheld.
Oh man, Tetris.
Och.
Ik weet er nog dat ik vroeger zoveel Tetris speelde dat ik 's avonds nog steeds die blokjes zag als ik in mijn bed lag.
Ja, ik had dus een Game Gear. Die had wel kleur.
Ja.
Ik was beter dan jij bijvoorbeeld.
Ja, snap ik.
Het is gewoon waar.
En jouw accu ging wel tikkie minder lang.
Ja, nee. Ik heb echt in mijn eentje de wereld zeker 10 jaar gekost. Als het gaat om hoe lang deze aarde gaat overleven.
5 ijsberen.
Ja, minimaal.
Of gewoon een gemarteld.
Ik kwam gewoon met zo'n plastic Albert Heijn tas vol met penlights ging ik naar Spanje. Tegen de tijd dat we Luik hadden bereikt, was die op.
Mag ik nu de volgende vraag stellen, Floris?
Ja, van mij mag jij absoluut.
Ik vind trouwens wel een leuke gedachteoefening. Elk jaar koop ik een staatslot. En dan denk ik niet dat ik ga winnen, want dat doe je toch niet. Ik denk, wat zou ik doen met die 30 miljoen? En dan kom je ongeveer op de vraagstellingen die jij nu ook hebt, denk ik. Zo van, je kunt alles doen. Ik heb die fantasie nodig, hè. Ik moet even fantaseren. Ik heb geen baan. Ik ben alleen in een grasveld. De wereld ligt aan mijn voet. Wat de fuck zou ik doen als ik wist dat het niet kon falen?
Maar wanneer, hoezo lig jij in een grasveld in december? Je koopt de oudejaarslot.
Het is al januari, hè?
Ja, maar je koopt de
oudejaarslot.
Ja, dat is, dus die trekking is in januari. Dus dan ga je van tevoren over fantaseren. Dan is het december. Dan ga je in een grasveld liggen in december met je blote voeten en zonder mensen.
In een soort...
Oké. Wacht even.
Okay. Meadow. Ga ik niet te ver?
Voor een mind ding. Ja. Je zit op een piste.
Mm-hmm.
Met een snowboard aan je voeten of je skis. Whatever.
Wordt het nou een mindfulness podcast? Wat jij beland.
Whatever je fijn vindt. Je kijkt over dat dal en je denkt bij jezelf, ik hoef niks. Wat zal ik eens gaan doen?
Zoiets, ja.
Ja.
Ja. Ben je wel eens in Brian Kravitz geweest?
Maar goed. Ik denk dat het Barcelona is.
Ik realiseerde mij in voorbereiding op deze podcast dat ik net als de eerste keer best leuk vond om weer eens met Dave Aldering om tafel te zitten en met jou te grasduinen door je leven heen. Maar ik wist ook dat het voor de hand liggende verhaal van je bedrijf starten en dat verkopen al eigenlijk een keer gedaan was met ons. Dus we hadden nieuwe anekdotes nodig. Dan heb ik aan jou gevraagd. Dave, heb je zelf nog anekdotes die jou te binnen schieten? Maar, nog belangrijker, ik liep naar mijn trouwe collega Mark van Herpen toe. En ik zeg, nou Mark, waar zou ik het met Dave eens over kunnen hebben? En hij zei, nou, weet je nog die keer, en ik weet niet zeker of we het de vorige aflevering over hebben gehad, dat Dave zelf een pand heeft laten bouwen voor Breedband Arnhem. En dat dat onder andere tot gevolg had dat de buren die naast dat pand stonden groot in het lokale dagblad hadden gestaan. Hoezeer zij niet meer uit het keukenraam konden kijken. Daar heb je nog aardig ruzie mee. Zit daar een verhaal achter, Dave?
Het is wel een leuke anekdote. Met name voor de mensen die erbij betrokken zijn geweest. Ik weet niet of het heel nerdy is.
Maakt niet uit.
Maar het is op zich wel een goed verhaal. Althans, ik vind het een goed verhaal. Ik moet er gewoon om lachen, omdat het eigenlijk is het zo absurd. Ik zal het proberen te vertellen op een manier dat de onschuldige geen verdere schade wordt toegebracht. Maar...
Je bent nog net wel onschuldig.
Nee, wat wil nou het geval? In Arnhem had je ooit een oud station. En dat station had een spoor te weinig. Dus er moest een perron bij. Hmm. Maar waar dat perron moest komen, lag nog een weg. En aan de binnenkant van die weg stonden huizen. Mm-hmm. En tussen die huizen in dat blokje, stond een poetsdoekenfabriek. Een poetsdoekenwasserette.
Ik vind het nu al leuk.
Ja, ik vind het nu al mooi. En ga verder.
En die poetsdoekenfabriek, die poetsdoekenwasserette, die liet nogal zijn sporen achter. Een heleboel daar totaal vervuild en moeilijk. Dus die moest sowieso weg. Dus die hadden ze toen al een keer gesloopt. En toen dachten ze, ja shit, ja. Oké, station moet groter. Dus we gaan die hele rij woningen aan die weg, die gaan we maar eens opkopen en slopen. En vervolgens gaan we die weg een stukje verleggen. Dan hebben we ruimte, dan kunnen we weer een nieuw perron erbij maken.
Half Arnhem moest een paar meter opzij.
Half Arnhem moest echt een paar meter opzij. En wat ze dan doen is, dan beginnen ze een soort, dat noemen ze een ontwikkelbedrijf. Dus dan pakt de gemeente en ProRail en de NS, die gaan samen al die grond opkopen.
Ja, een soort van onteigenen.
Ja, als het nodig is, ja, denk het haast wel. Maar in ieder geval met het idee van, dan hebben we dat hele gebied, hebben we zeg maar één ontwikkelbedrijf. Ja. Dan zoeken ze een star-architect, geen gewone architect, maar eentje met megalomane plannen. Ja. Die van de provincie, hoofdstad Arnhem. Een soort van metropool gaat maken met een gebiedsvisie voor het stationsgebied. Dat is Ben van Berkel geworden.
Dat is wat ze doen.
Die heeft niet alleen een fantastisch...
Nou, een keer wie?
Ben van Berkel. Die heeft zich een prachtig stationsgebouw getekend. Maar ook een gebiedsvisie voor eigenlijk alles eromheen. En dan vervolgens gaat dat ontwikkelbedrijf zeggen, joh, ik wil die stukken grond wel verkopen aan u als ontwikkelaar, of noem het maar op. Maar dan moet u zich wel met een plannetje komen wat
dat
aansluit
past binnen.
Het aansluit die gebieden. En zo krijg je dus een soort van samenhangend geheel. Nou, dat heeft alles bij elkaar ruim 20 jaar geduurd. En een van de redenen waarom het zo lang geduurd heeft, is de aanbesteding van het station zelf is, ik geloof, 2 keer mislukt. Omdat die van Berkel zo'n ingewikkeld ding had gemaakt, dat eigenlijk niemand het goed kon maken. Dus het is een hele mooie draaiende vorm in, uiteindelijk van staal gemaakt.
Wat het station nu ongeveer is, toch ook?
Ja, dat is het. Dat is prachtig geworden.
Ja. Ik snap inderdaad, zeker op bepaalde punten is het echt een doolhof. Gewoon niet zozeer, het is heel open, maar tegelijkertijd inderdaad, het draait allemaal.
Desoriënteert een beetje.
Ja, je hebt van die draaiende looproutes naar beneden. Ik zeg, oké, ik wil daar komen, maar hoe kom ik daar?
Je mist een hoekje. Ja. Gewoon een oriëntatiepunt. En dan is het ook nog eens een keer over de hoogte niveaus verdeeld. Ik kan me dat goed voorstellen. Maar in ieder geval, zo is het plan dus ooit geboren. Dat heeft jaren geduurd. Overigens, die ronde vormen, die zijn uiteindelijk door een scheepsbouwer of zo in elkaar gelast. Het is echt...
Anders lukt dat niet. Ik heb ondertussen een foto opgezocht, daar kan ik ook meepraten.
Bijzonder stadium. Maar goed, terug naar die gebiedsontwikkeling. Nou, en helemaal aan het staartje van die gebiedsontwikkeling, toen alle grote gebouwen en dingen ongeveer ingepland waren, toen was er eigenlijk nog een soort hoekje van grond over, waar eigenlijk niks of niemand wat mee kon. Want dat was een heel onhebbelijk hoekje. Het was eigenlijk, zeg maar, er stond een rij huizen en die waren gesloopt tot zover als die weg moest opschuiven. En er waren eigenlijk 2 huizen te veel gesloopt. Laat ik het maar zo samenvatten. De mensen die daar daadwerkelijk aan gewerkt hebben, die zullen ongetwijfeld zeggen, nee, dat was allemaal zo bedacht en het moest allemaal zo, whatever. Maar het lijkt er wel op van, ja shit, we hebben echt net 2 huizen te veel gesloopt.
Die konden ze net iets te goedkoop overnemen, zullen we zeggen.
Ik weet het niet, maar voor the sake of the story gaan we dat eens even zeggen. En dat hoekje, dat bleef dus over. Mm-hmm. En dat is bestemd dat er ooit een keer een mooi kantoor moest komen te staan. Maar dat was dus een kantoor dat moest aansluiten op de gebiedsvisie. Dat moest wel een beetje een futuristisch ding zijn natuurlijk.
Jezus, ja.
Dus ja, als jij daar eigenlijk een rij woonhuizen uit de 1920, 30 zo'n beetje hebt staan. En dan stopt het. En dan in één keer begint iemand daar een hypermodern kantoorgebouw neer te zetten. Ja, over smaak valt niet te twisten. Of je het zelf mooi vindt of niet. Ja,
het is niet wel anders.
Het is niet twee. Het is inderdaad anders. Maar wat wil nou is, die woningen, dat zijn gewoon feitelijk rijtjeshuizen, herenhuizen. Die staan gewoon heel dicht tegen elkaar aan. En als je een foto van de oude situatie pakt, waar die 2 gesloopte huizen waar het nieuwe kantoor gebouwd is, nu staan. Als je dat ziet, dan zat er een brandgang tussen van slechts 90 centimeter.
Mm.
Maar het was eigenlijk een huis met een puntdak, zeg maar. Mm-hmm. En daarnaast stond ooit een herenhuis van 4 verdiepingen hoog. Er zat slechts 90 centimeter tussen. Dat was 1 grote betonnen plak van boven naar beneden.
Mm.
Maar goed, dat hele stukje heeft, denk ik wel, 15 tot 20 jaar braak gelegen. Dus de mensen die er nu wonen, volgens mij weten die ook niet beter
dan dat ze
braak ligt.
Dat ze gewoon uitzicht hadden.
Nou ja, dat ze uitzicht hebben, ja.
Dat ze in ieder geval uitzicht naar de zijkant wat meer hadden. Dus ja, op een gegeven moment wij lekker bouwen. En bouwen. Op een gegeven moment stond het. En,
misschien leuk voor de mensen die uit die buurt komen. Dat is dan het einde van de Brandsestraat, heb je het dan over?
Ja, de hoek Brandsestraat, ja. Amsterdamseweg.
Ja.
En nou ja, uiteindelijk werd dat gebouw er neergezet. Ja, en ik kan me heel goed voorstellen als je als buren inderdaad 15 of 20 jaar niemand naast je hebt gehad. En in één keer staat daar zo'n gebouw. Wat natuurlijk ook niet zonder slag of stoot gaat. Wij moeten ook door alle wettelijke hoepels en regels en spelregels en welstand.
Heb je nog ooit ruzie gehad met een boom die weg moest of zo?
Nou, die boom, nee, we hebben ruzie gehad over een boom die we graag wilden laten staan.
Oh.
Maar laten we beginnen bij de buren die dus uiteindelijk
hun uitzicht wennen. Kwijt waren.
Ja, moesten, nou ja, ze kunnen nog steeds naar voren en naar achteren.
Dan een schitterend uitzicht op de treinen.
Ook dat. Ja,
die mensen die in de krant zijn beland.
Die mensen die in de krant zijn beland, die moesten dan in ieder geval heel erg wennen aan de nieuwe situatie. En die deden de fameuze uitspraak, want die werden natuurlijk in de krant uitgebreid geïnterviewd over hun grieven. En die deden de legendarische uitspraak. Ik moet er nog om lachen. Ineens stond het er.
Je had gewoon een prefab. Ja, klik.
'S ochtends werden ze wakker. S'avonds gordijntjes dicht. 'S ochtends gordijntjes open.
Punk.
Ja. Punk. Vier verdiepingen.
Bekend van die IKEA, de kanteur.
Ja, ja, het ging snel. Nou, ik kan je vertellen, daar is heel wat water door de Rijn gevloeid om dat ding überhaupt neer te kunnen zetten. Want ja, het is echt een postzegel en alles moet een vierkante millimeter gebeuren. Precies in de binnenstad. Ja, zeg maar, we hebben 9 maanden een fietspad moeten afzetten om een bouwplaats te kunnen maken.
Wanneer werd het opgeleverd?
Sorry, even kijken. Als ik me niet vergis, was dat 1 april 2018 dat we erin gingen.
Ik toevallig zocht ik het net op Google Maps. En daar is het dus vanuit de lucht nog een stukje braakliggend terrein.
Kijk.
En het is inderdaad, als je het vanuit de lucht ziet. Is het, hier, Randa, kijk maar even.
Ja, ja.
Het is echt heel erg klein.
Het lijkt ook alsof het hoort.
Ja, en het is ook. Ik denk van, nou, ik kan me goed voorstellen als je daarop, zo te zien, nummer 20. Als je daar woont, dat jij denkt van, nou, daar komt niks. Een parkeerplaats, parkeerplaatsen, maybe.
Sterker nog, het ontwerp van het gebouw was al 10 jaar oud. Dus toen wij het plan kochten en de grond om het te gaan bouwen, 10 jaar daarvoor was het al getekend. Die hele gebiedsvisie was al af.
Ja.
Dus ja, men had het kunnen weten. Maar ja, weet je, ik heb geen bonje met de buren. Als ze al bonje hebben...
Dat alleen opeens een pand in hun uitzicht gezet.
Dat ineens. Maar ja, goed, weet je, je hebt natuurlijk een boel mensen.
Ik heb volgens mij een jaar lang op jouw LinkedIn kunnen volgen hoe het wel niet ging met de bouw.
Ja, de bouwvlogs.
Ja, ik heb daar succes van genoten.
Instagram, ja.
Ik heb ook veel navolging gezien dat iedereen tegenwoordig bouwvlogs aan het maken is.
Exonet.
Veel navolging. Echt? Ja, deze eer ga je toereigenen?
Dat ga ik zeggen, okay. Dat ga ik zeggen.
Okay. Want,
dus die gasten die in de jaren 20 foto's namen van het Empire State Building toen het er gebouwd werd. Dat,
ja, jongen.
Dat was allemaal.
Was dat een vlog dan?
Goed punt.
Nee, ik bedoel meer in de Arnhemse sfeer. Zeg maar de mensen met wie ik veel van doen heb. Die maken er tegenwoordig gewoonte van om hun bouw ook leuk in beeld te brengen. Kijk, ik vind het wel lachen om zo'n avontuur ook gewoon eens een beetje inzichtelijk te maken. En dan ja, wat dingen te zien die laten zien die je tegenkomt. Hoe vaak bouw je nou eigenlijk?
Nee, maar jij ging echt dat helmpje opzetten. Ja, als er een camera op jouw snuf staat, dan word je opeens Dave Aaldring met een helmpje op. En dan,
Dave Aaldring met een helmpje op. Ja, goed. Bob de Bouwer. ik vond het bouwen echt een avontuur. En ik had zoiets van, ja, hier wil ik wat van
laten zien. Was een interessant puzzeltje, zullen we maar zeggen.
En weet je wat ook irritant is eigenlijk? Terwijl we aan het bouwen waren, was eigenlijk ook de periode dat we met breedband het allerhardste groeiden. Maar denk je dat iemand mij vroeg, nou, hoe gaat het met breedband? Het ging alleen maar, hoe is het op de bouw?
Ja.
He, dus het is een beetje zo'n soort van schizofrene toestand dat je overdag ben je aan het internetten en 's nachts ben je aan het bouwen.
Dus eigenlijk had je een keer in die vlog zou je helemaal af moeten zetten zo, jongens, ik moet weer aan de slag, het is te druk op de zaak.
Ja.
Oh ja.
Moet nu gaan.
Ja.
Oh, druk.
Ja. Ja. Oh, ik word geweld.
Sorry, ik lees hier een andere quote. De ramen van onze badkamer kunnen we niet meer zeemen.
Ja.
Nee, dat komt mooi. Met die 90 centimeter halen we altijd een hoogwerker bij. En nu pas niet
meer. Nou, nu moeten we vragen aan de buren of ze een raampje open doen, dan kunnen wij erbij.
Ja. Oh. Ik hoop dat ik geen dingen heb gezegd waar ik spijt van krijg.
Nee, dat zat er wel meevallen. Die mensen, weet je, die hebben ook naar eer en geweten gehandeld, net als jij. Ja. En
kijk, als je dit verhaal omdraait en wij, een van ons, en die mensen, en misschien, stel, ga er even uit dat ze wisten dat gebouw ingetekend. Stel dat je het weet. Maar dat is 10 jaar geleden, in die 10 jaar is er niets gebeurd.
Daarom.
Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je op een gegeven moment dat je op de bank zit en dat je bij jezelf denkt van,
wat gebeurt hier?
Weet je, dat is klaar. Nee, maar dat is gewoon klaar. Weet je, 10 jaar geleden hebben ze een keer, maar dat heeft nooit iemand opgepikt. Het gebeurt gewoon. Komt
letterlijk bij mij tegenover. Ja. Het is dus niet op 90 centimeter, maar op 80 meter. Is een heel nieuwe wijk neergezet. toen ik het huis.
Ineens stond het eruit.
Het was wel leuk vroeger.
Nieuwe wijk. Nee, maar toen ik het huis kocht in 2012, toen waren ze al 14 jaar met dat plan bezig. En ze kregen het niet van de grond.
En jij dacht?
En ik dacht, nou, dat gaat nooit meer lukken. Weet je wel, dus ik kon uit het raam zo aan de eettafel konden wij de koeien tellen. En na een paar jaar was het van, Hey, we hebben alles in één keer verkocht, dus we gaan bouwen.
En weet je wat nog erger is?
En dat, het uitzicht
dan zit je in een bouwput.
Ja, nou, dat valt wel mee, want het is op 80 meter of zo. Maar dus, ja, mijn uitzicht is ook ineens weg. Maar het zijn gelukkig geen al te lelijke huizen
geworden. Nee, maar die gasten, die hebben dus ook allemaal glasvezel en jij niet.
Ja, dat vind ik echt...
Dit is nieuwbouw.
Ja, maar dan gaan we het even tegen Dave zeggen. Weet je hoe ik mijn internet thuis heb?
Nou,
ik heb een
wifi, geheim.
Ik heb een wifi bridge opgezet met een van de overburen die wel glasvezel heeft.
Dit is wel maximaal nerd, hoor.
Ja.
Ringelsbus, alles.
Nee.
Het is bijna maximaal nerd. Ik weet namelijk van een e-sports dingetje in Rotterdam. Die stralen hun internetverbinding vanaf het dak van de Kuip.
Hmm.
Dat vond ik nog...
Ah, vind ik wel legit.
Ja, dat is wel legit. Maar dat zoveel muntjes heb ik niet voor spullen.
Nee, maar dat was... Oké, maar nou, ik weet niet of dat nerdy is. Dat is inderdaad gewoon... Dat is zakelijk. Dat is dan al snel minder nerdy.
Ik heb gewoon voor 600 piek aan Unifier Zorg gekocht.
Ja, nee, oké. Jij bent
buurman gevraagd om een ethernetkabel te trekken. En hij heeft zijn zender hangt aan zijn vlaggenstokhouder buiten. En die staat gemikt op mijn huis.
Ja.
Nou ja, top. Maar ik betaal de helft van zijn verbindingen. Ja, dat is de deal.
Anders handel. Ja. Ah, het is wel maximaal nerdy.
Er is wel ergens een algemene voorwaarde die je overtreedt. Maar...
Zijn jullie zo kinderachtig? Met
nee!
Ja, maar Randall werkt dus mijn internet server.
Ja, dat is me niet onbekend.
Nee, ik mag de ISP niet noemen, want volgens mij...
Het mooie is nog...
Ben je bang voor represailles?
Ja, nou, hij is de enige met die internet service provider in die hele wijk. Dus...
Nu heb je het al verklapt. Iemand die daar werkt kan zo kijken van... Oké, ik zie Chiseski, T-Mobile, ik zie één keer KPN. Nee.
Ja, dus beste T-Mobile. Nee, niet die. Laat me met rust. Nee, ik wil best beter internet thuis, als jullie het maar gewoon komen brengen.
En, jullie.
Men. Schoften.
De regering.
Ja.
Nee. Maar kijk, het probleem is, ik moet 7600 meter naar het dichtstbijzijnde glaspuntje. En dat is best een end, zoals jij weet.
Nee, maar Floris.
En ik moet onder
water. Heeft Ziggo wat op gevonden? Ze hebben gewoon die coax al liggen. En ze brengen jou gigabit zonder graven. Hey, dat wil je.
Behalve dan dat er water in de kabel zit. En ik de kosten voor het vervangen zelf moet dragen.
Dus je hebt... Maar ze zit altijd zo in de kandeen te praten. Dat is super irritant.
Heeft optimaal effect.
Nee, maar dat is zich al heel duur. Dat wilde ik. Woorden. Zich al heel duur.
Het is fijn dat jij het zegt.
Ja, maar voor niet gratis.
Heb ik het al verteld. Maar ik ben onlangs verhuisd. Wisten jullie allemaal al?
Ja.
En dan ga je dingen vergelijken. Het is wel echt schreeuwend duur. Sorry als er iemand luistert. Sorry als het niet klopt. Maar op mijn adres klopt het zeker wel. Echt heel duur.
Niet normaal, maar
echt heel duur.
Ja, wel ook Sport 1 waarschijnlijk.
Ja, nee, Sport 1. In welk jaar leef jij? Sport 1?
Ja, weet ik veel.
97.
Ziggo Sport.
Ja, nee, die niet eens trouwens. Maar wel ESPN inderdaad. En vooral een gigabit internet up en down. En als je dat bij de Rosse Broeders uit Duitsland afneemt... dan ben je veel goedkoper uit dan bij de Oranje Broeders uit Nederland.
Dat is wel leuk. Dan zal ik in ieder geval een tip achterlaten straks bij helemaal aan het eind. Want er wordt een link. Er is... een oude collega, vriend van ons, vriend van een chatkanaal moet ik eigenlijk zeggen. En die is nu consultant bij een adviesfirma die telecommaatschappijen en overheden adviseren over telecomdingen. Rudolf van den Berg. En die zoekt elk jaar tot 4 cijfers achter de comma uit. Of je nou Ziggo of KPN of over welke drager je wat moet hebben. En hij heeft dat pas net weer gedaan voor 2021. Dus mocht je dat zelf allemaal niet willen uitpluizen... of je wil even controleren of het klopt wat je geconcludeerd hebt... dan gaan we dat even allemaal bij elkaar zetten.
Hoe zoekt hij dat? Doet hij dat op een adres? Of?
Nee, hij gaat gewoon een vergelijk maken tussen het aanbod op dit moment... van alle verschillende providers.
Okay.
En dan kijkt hij daar ook, want hij heeft een jong gezin... dan kijkt hij ook naar dingen als... zit er Netflix wel of niet bij?
Ja,
alle met 14 cijfers achter de comma plus en min opties.
Per adres.
En dat kan ons een keer per adres.
Ja, maar dat doe ik. Op het moment dat ik zeg maar... bij sommige providers kun je dan bijvoorbeeld wel... of niet de glasvezel krijgen, maar wel over het koper of wat dan ook.
Ideeën zelf.
Ja, en dan ben je minder fijn uit dan als je wel het glasvezel had kunnen krijgen. Bijvoorbeeld dat die theoretische kans zouden zijn. Ik heb het nu over de Groene Broeders uit Nederland. En ik kan je ook vertellen, die zijn ook schreeuwend duur met hun glasvezel.
Ik ben aan het kijken naar een huis.
Ik is nu echt allemaal onder de bus.
Sorry, ik ben aan het kijken naar een huis en daar is Kabeltex glasvezel aan het leggen. Dus ik ben benieuwd.
Ja, ik heb in het zeer beperkte flatje waar ik alleen maar koper had en Max... 100 down en 10 up kon krijgen, heb ik via onze Groene Broeders dan. Hè. Heb ik voor wat het was het goed. Maar ik ben nu van ze af. En ik ben blij.
Ik krijg
omdat ik
dat
veel minder
voelt,
geld hoef te betalen voor veel meer internet. Zo, dit heb ik nu voor wel heel vaak verteld in deze podcast. Ik zal er nu over ophouden. Nou ja, tot volgende week.
Trouwens, shout-out naar Kabeltex. Dat is best een onwijs schattig bedrijfje.
Welke kleur zijn zij?
Denk best
rood, oranje,
geel.
Ik durf het je niet te zeggen, maar ik denk pas dat ze echt meetellen als jij ooit een commercial voor ze inspreekt.
Dat zou wel vet zijn.
Ik weet welke kleur?
Oh nee, rood, rood, zwart, rood zijn.
Tweek is ook oranje natuurlijk.
Ja, klopt.
Oh nee, maar als oranje broeders bedoel ik natuurlijk.
Was al eerder dan Ziggo. Ja.
Oei.
Ziggo is natuurlijk later gekomen. De Kabeltex, ken je niet?
Ja, wel cool.
Lang verhaal. Maar goed, dus, daar gaan we nu niet over hebben.
Leuk voor de luisteraar.
Ga weer aan de versnellingspook trekken, jongens. Ik mag dat, want ik ben host. Ik heb op een andere manier vals gespeeld. Want ik dacht, toen ik inspiratie nodig had voor een gespreksonderwerp met jou, dacht ik, laat ik Dorien inspellen.
Laat het leugeltje opdoen. Dat is wat jij dacht.
Dorien is een collega waar Dave toch zeker 10 jaar mee heeft samengewerkt.
Meer dan.
En zij wist mij te vertellen, van nou, weet je, er schieten mij geen anekdotes te binnen. Maar we hebben bij Breedband nog steeds een interne wiki, waar een pagina vol met mooie quotes op staat. En ze heeft er een paar pareltjes uitgezocht. En dan ben ik benieuwd.
Hij zit te spieken.
Of ja, er een verhaal is achter een aantal van die quotes, Dave.
Ik kan mijn best doen. Ik ben natuurlijk inmiddels geen deel meer van het hele breedbandimperium. Dus als die kennis verwaterd is of ik er geen actieve herinnering aan heb, dan moeten jullie me dat maar vergeven.
Gewoon een paar die ik grappig vind. Ja, de eerste. Inkoop is je eerste winst.
Ja, dat is altijd waar. Weet je, geld wat je niet uitgeeft, hoef je niet te verdienen. Ja, zo simpel is het. Inkoop is je eerste winst. Ja, ja. Niks bijzonders. Gewoon basiskennis.
Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel.
Ja.
Ben ik het wel mee eens.
Ja. Kijk je nooit wat een brood kost of...
Nee, maar moet je dan...
Maar ik hoef dat brood niet door te verkopen.
Dus nee, dat is waar.
Ik ben zo iemand die dan heel erg diep van binnen voelt van oké, als ik iets voor €2 inkoop, dan kan ik het voor €3 verkopen. Als ik het voor €1 inkoop, kan ik het voor €2 verkopen. Het is niet zo dat ik het dan alsnog voor €3 verkoop. Instinctief.
Positueel maak je dan toch veel meer winst als je voor €1 inkoopt.
Daar heb jij weer een punt.
Hier zat niks, geen smeug verhaal achter. Sorry.
Oké, deze klinkt al jeuriger. Dus ik ben heel benieuwd. Oké. Post-its plak je van links naar rechts en niet van onder naar boven. Dat krult.
Ja, dat is goed. Dan kan ik eindelijk ere wie ere toekomt. Tom van Klinken, oude collega van mij ook. Misschien ken jij hem zelfs ook wel. Die heeft me ooit geleerd hoe je post-its moet plakken. Post-its moet afrollen.
Nou, eigenlijk moet van het blokje moet aftrekken.
Ja,
daar
hoe je
begint
van het blokje
het.
Af moet trekken. Ja, zo zeg je het goed.
Dat maakt meer
zin. Als jij hem van onder naar boven afrolt.
Ja, dan is hij al gebogen.
Dan krult de plakrand krult ook op.
Ja, dan staat hij zo op je muur.
En dan plakt hij niet. En als je van links naar rechts gaat, dan heb je een smal strookje eigenlijk plaksel.
Ja, elke Scrum Master zit nu met zijn billen te knijpen in deze podcast. Zo, gasten, dat weet toch iedereen?
Nee, ook dit is dan basiskennis. En ik kan hier ere wie ere toekomt.
Tegenwoordig werken al die Scrum Masters gewoon op Miro.
Maar hoe heet je de beste collega?
Tom van Klinken. Ja, van Tom heb ik het geleerd.
Ja, ik moet denken aan iemand met wie ik werk en die heet Van Kleef van zijn achternaam.
Nee, dat is niet dezelfde.
Ja. Hey. Oh ja, Tom kan andere achternaam. Nee, dat is niet zo.
Nee, maar
ik zoek de foto van Tom erbij en die ken ik inderdaad wel. Ja. Ja.
Ja, het is verbluffend hoe klein de wereld is. En wat me ook, tenminste in ieder geval in ons vakgebied. En onder nerds in het algemeen. Maar ook hoe je eigenlijk door, denk ik dan 20 jaar in het vak. Dat je nog steeds bekende gezichten tegenkomt. Hmm. Waar je ook net naar binnen loopt. Ik zit te denken, volgens mij hebben wij elkaar getroffen. Toen je misschien nog wel bij True werkte zat. Haar kind in huis was.
2008 of zo.
Ja, moet je
voor het laatst.
Ja, zoiets.
Denk ik. Volgens mij bij het karten.
Ja, nou, dat moet het zijn geweest.
Karten sowieso.
Hey, ik doe er nog eentje hoor, want...
Kom.
Nou, oké.
Ja, of 2 of 3. Gooi het naar zijn kant op.
Hoe heet ze ook weer? Dorien?
Dorien heeft
hij
wel...
zo de best genaamd, die quotes.
Dorien is wel mijn favoriete spion in dit opzicht. Die kun je altijd alles vragen.
Nou, er is er eentje die is relevant voor een deel van de eerdere podcast. Dus die kan ik er tussendoor smokkelen. Dus ik doe eerst een andere. Er is maar plaats voor één netwerk.
Ja, dat is gewoon een idee over hoe die business in elkaar zit. Kijk, als je het hebt over breedbandnetwerken, dan is één netwerk van één partij dat door iedereen wordt gebruikt, is natuurlijk per definitie het goedkoopste. Als jij een...
Dat heet toch gewoon internet?
Nee, ja, maar deze jij vraagt waar die uitspraak over gaat.
Ja, de infra moet je eigenlijk maar één keer aanleggen.
Als je op een feestje bent met 100 mensen en er staat één lemonade stand, dan hoef je er maar eentje op te zetten en die kan 100 mensen bedienen. En als je er een tweede kraampje naast zet, moet ook de vaste lasten van het tweede kraampje moeten worden betaald. Je hebt maar de helft minder klanten. Nou, stel je dat bij netwerken ook zo voor.
En ze gaan misschien wel een prijsoorlog met elkaar aan.
Ja. Je houdt toch van concurrentie?
Ik hou zeker van concurrentie. Sterker nog, er was een vraag van die uit het Slack-kanaal voorbij kwam. Wat vind je nou eigenlijk van dat bijvoorbeeld die storingen bij Akamai, dat die zo'n moeilijke invloed hebben? Nou ja, dat is een beetje zo'n ellenlange vraagstuk van, joh, wat wil je nou eigenlijk? Wil je één monopolist, één netwerk dat het goedkoopste is en in theorie ook het beste en goedkoopste zou moeten zijn voor de gebruikers? En is dat dan in de praktijk ook zo? Als er twee kraampjes staan op dat feestje, denk je dat dan partij A iets beter zijn best gaat doen dan partij B of vice versa? Dan dat ze zouden moeten doen als er maar één kraampje was?
Een minimaal drie nodig.
Ja, wat mij betreft. Als we op infrastructuur aankomen, dus infrastructurele investeringen, die zijn zo kostbaar. We willen met z'n allen wel tegelijkertijd dat we voor een paar tientjes een gigabit tot aan ons huis hebben. Ja, en dus daar zit ook een zeker spanningsveld tussen. Als wij met z'n allen bepalen dat we drie netwerken willen bekostigen en in de lucht willen houden, die allemaal voor een derde worden gebruikt, moet ook bereid zijn om daar drie met onze portemonnee
minimaal
ja tegen te zeggen. Hè? Want iedereen zegt, ik wil gezonde concurrentie, ik wil keus hebben. Oké, wil je dan drie keer zoveel betalen? Nee, dat niet. Zo, hoe kan het dan
vier, als je drie concurrenten, moet je vier keer zoveel gaan betalen. Ik zit te denken, er is in ieder geval één wijk waarvan ik het weet waar twee stukken glas binnenkomen. En dat is zo zonde van je investering.
Ja, gebeurt op meerdere plekken. Hè? Dus daar waar KPN en eventueel andere bouwers elkaar de tent uit aan het vechten zijn. Ja, heel soms wordt het wel eens dubbel aangelegd. Maar zijn twee eigenaren, zijn allebei zelf baas. Ja,
maar daar zit een verhaal achter.
Ja, ongetwijfeld. Maar dit is toch gewoon zonde van de investering.
Ja, maar daarom doen ze het ook. Dat is gewoon KPN die zegt, hey, jij gaat er aanleggen, dan wij ook. De volgende keer haal je het wel uit je hoofd om ons te crossen. Dat is wat KPN dan doet. Hey. Laatste, want dat is dan vals spelen.
Nee, leuk gewoon.
Je had toen je eerder in deze podcast vertelde over dat je nadenkt over iets nieuws. Misschien vergeten dat er een quote van jou in de wiki stond die luidt: verandering is goed, maar geen verandering is beter.
Ja, zag ik een keer op tv. Ik loop er altijd graag een beetje mee te koketteren dat ik niet zo van verandering hou. En gewend ben aan mijn gewoontes en routines. Dus ik denk dat ze dat daarom hebben opgeschreven. En ik hoop niet dat erbij stond wat ik toen ooit gezegd heb dat ik wel zou gaan doen.
Nee.
Maar dat mag je nu best vertellen.
Mag ik nu best vertellen, want dat schiet me dus nu te binnen. En toen, dat moet wel echt diep graven. Dus als ik ooit zou kunnen stoppen en iets anders zou moeten gaan doen, dan word ik struisvogelboer. En dan ga ik op de rest van het land rabarber verbouwen. Nu gaan we niet doen overigens hoor.
Oh, ik wil zeggen, nu je dit weer weet.
Ja. Er is nog wel een stukje braak liggend.
Rabarber. Ik kan de buren wel eens vragen of dat strookje van 9 centimeter misschien geschikt is.
Nee, maar jullie hebben ze nooit van tevoren
verteld. Er komt wel weinig licht bij voor je rabarber.
Jullie hebben ze nooit verteld dat jullie een 24 uur storingsdienst hadden, waarbij dus gewoon 's nachts scooters het terrein op komen rijden onder hun ramen langs. Nee, je moet het artikel wat hij ooit heeft geschreven is echt lezen. Het is, als je even wegcijfert dat er een aantal mensen heel erg verdrietig om waren, omdat voor hen is het
heel grappig.
Is het echt puur satire gewoon?
Het is ook wel echt satire. Ik herinner me een gesprek met... Nou ja, je zou je kunnen voorstellen dat er ergens in Nederland een gebouw staat, een plek waar de buren eraan moeten kunnen wennen. Dat zou kunnen.
Daar heb je soms. Heb ik
van een vriend.
Ja, heb ik. Laat me zeggen. Ja, jullie weten dat dit kan een mooie worden.
Ja.
Maar in deze stel je voor in deze hypothetische situatie dat de gebruiker van het gebouw onder de carport, die grenst aan het raampje van het toilet van de buren, daar staan er wel eens collega's droog, misschien een sigaretje te roken. En nu weet ik even niet meer wie in deze fictieve situatie de fictieve buurvrouw gesproken heeft. Maar de dialoog ging ongeveer als volgt. Had als volgt kunnen gaan. Beste fictieve buurman. Zouden jullie misschien ergens anders kunnen roken dan onder de carport? Want als ik op de wc zit, dan heb ik last van jullie sigarettenrook. Waarop die fictieve collega misschien wel zou kunnen hebben gezegd van, joh, zou je misschien niet ergens anders kunnen kakken, want als ik onder de carport sta, dan ruik ik jouw scheten.
Ik wist het. Voelde er maar aan.
Ja.
Ja. Ja, nee, dan maak je geen fictieve vrienden mee.
Nee, dat zou best wel eens ingewikkeld
zijn. Echt heel benieuwd hoe het met die in theorie bestaande buren gaat trouwens.
Ja, nou, goed.
Maar misschien hebben ze in theorie wel gewoon nu hun overwaarde gecashed en hebben ze weer uitzicht.
Overwaarde? Heb je gezien wat voor monstrosity van een gebouw ernaar gaat?
En nou doe je me toch echt pijn. Dit is echt zeer. Ik heb mijn ziel en zaligheid erin gestopt om daar iets moois van
te maken. Jullie krijgen ook complimenten, want het gebouw werkte geluidswerend. Dat was dan
wel fijn.
Dat dan weer wel. Nou, als dat op je tegeltje staat. Oh, deze man bouwde een geluidswerend gebouw.
Luidswerend gebouw.
Nou, zoals,
en zonwerend.
Zoals een wijs man ooit gezegd zou kunnen hebben. Wat misschien wel vereeuwigd zou kunnen zijn geweest in een Wikipedia pagina bij een bedrijf. Het heeft geen haast als het maar vandaag gebeurt. En op die manier komen we aan bij de vragen van de luisteraars. Vragen van de luisteraars dus. We hebben er weer een aantal gekregen. We hebben allemaal onze smartphone, tablets of pc's voor onze neus. Dus Dave, had je zelf een vraag gezien waarvan je denkt, daar zou ik wel mee willen beginnen? Mag daarna Floris een klok?
Ja. Hier wordt gevraagd van, onlangs was er een grote storing bij Akamai en bij Fastly. Hoe denk jij dat we dit soort grote uitvallen van het internet in de toekomst kunnen voorkomen? En dat deed mij ook een beetje denken aan...
Vraag van Hasi trouwens.
Dat moet ik er eigenlijk wel bij zeggen. Is Bert Hubert, ook een graag geziene gast. Een van mijn
heeft hier ook gezeten,
grote helden. Die weet altijd dingen wel heel haarfijn uit te leggen. En die heeft zich laatst eens behoorlijk druk gemaakt om bijvoorbeeld op te schrijven. Dat we eigenlijk zelf met z'n allen steeds minder in staat zijn om echt nog de techniek te beheersen. Dus die heeft een heel verhaal geschreven over hoe alle grote telecommaatschappijen eigenlijk hun netwerkbeheer aan het outsourcen zijn aan Chinese firma's of, nou ja, maakt eigenlijk niet uit aan welke firma's, maar hoofdzakelijk India, China, callcenters, moeilijk. Ja. En dat we eigenlijk zelf niet meer in staat zijn om onze eigen techniek nog in te richten en te beheren. Hè. Dus een grote telecommaatschappij is vooral tegenwoordig een investeringsmaatschappij. En die huurt en koopt in wat die nodig heeft. Maar die zijn niet meer zelf technisch.
En in Nederland staat veel datacentra en internetknooppunten, maar die zijn niet per se in Nederlandse handen.
Ook dat. Ja. Maar in ieder geval, de gedachtesprong die erachteraan kwam, en ook het bruggetje weer naar de vraag is, je ziet eigenlijk in toenemende mate schaalvergroting bij alles.
Ja.
Dus ik haalde net aan dat ik was even met Amazon AWS aan het prutsen. Amazon is tegenwoordig zo verschrikkelijk groot. Er draaien zoveel andere sites op de cloud van Amazon. Ja. Of op de cloud van Microsoft of een paar andere groot, dat het bijna eng wordt.
Mm.
En als één zo'n grote partij, en dan mag je Akamai en Fastly en zo ook wel onderscharen. Ja, als die uitval hebben, dan heeft dat een soort van domino effect op zoveel andere dingen. En ik denk dat
Cloudflare is ook wel een goeie als die uitvalt.
En dat is eigenlijk een soort van trend van centralisatie, decentralisatie. Die zie je in allerlei branches en sectoren. Het gaat helemaal goed, want centraliseren is efficiënter. Eén netwerk is altijd het goedkoopste netwerk.
Ja.
En dat gaat heel lang goed, tot het op een gegeven moment heel erg misgaat. En mensen weer de neiging hebben van, ja, we willen toch wel wat meer autonomie. Mm-hmm. En het zou toch wel fijn zijn als dat er ergens anders iets kapot gaat, dat het bij ons niet kapot gaat.
Weet je wat je op de markt moet zetten? Cloud in the box.
Cloud in the box.
Mm-hmm.
Een soort van private cloud.
Een private cloud.
Een private cloud. On-premise. Ik vind het een voortreffelijk idee.
En die hang je dan in een rekje.
Ja.
Ja. Kan je er zo gewoon bij.
Kun je er een paar onder elkaar hangen.
Ja.
Hebben we er een boel.
Ja. Ja, ik
is dat denk... een storm als het heel veel clouds boven elkaar zijn?
Ja, nee,
dan heet het een cumulus.
Cumulus.
Ah. Ja.
We hebben een weerman bij ons.
Nee, dat is de enige wolk die je kent.
Hey, wat ik denk interessant vind voor de nerds met een techneutenhart is, er komen niet meer technici bij, gevoelsmatig. De mensen die echt nog snappen hoe ze een stukje IT of internet moeten maken en onderhouden, ja, die worden ten opzichte van de mensen die dat niet kunnen steeds schaarser.
Ja.
En zulke trends die zullen altijd op en neer gaan. Hè? Meer centralisatie, minder meer decentralisatie. Maar dit soort voorbeelden. Ja, wij vertrouwen maar blind op de grote cloud providers. En in veel gevallen kunnen ze het ook beter en efficiënter. En goedkoper dan dat we het zelf zouden kunnen. Maar op een zeker moment worden de risico's die daarmee gepaard gaan ook weer
te
groot. En waar dat punt ligt, ja, dat is natuurlijk voor elk bedrijf en elke instelling en weer een soort van eigen afweging.
Ja.
Maar wat in ieder geval een rode draad is er komt vanzelf weer een punt. Hey, is een Peter Norvig vogel.
Ja.
Ik herkende hem ook meteen.
Ja.
Dan moeten we deze running gag een beetje gaan uitleggen.
Ja. Gaan we richting het end doen.
Anders waren we serieus zitten lullen over de afhankelijkheid van cloud en moeilijk. Ja, kapot, Fastly kapot. Hier op het scherm komen de foto's voorbij. Er is een Chromecast hier op een monitor aangesloten. En er komen elke keer foto's voorbij. En er staat dan de naam van de fotograaf staat rechts onder in het hoekje. Alleen bij veel foto's twijfel je. Want dan kan de naam van die fotograaf kan ook de plaats zijn waar de foto genomen is.
We begonnen voordat we gingen opnemen, er stond er een foto. En het was gewoon een heel mooie natuurfoto ergens.
In Blabla Falls.
En er stond, volgens mij was het Brian. Volgens mij was het iets van Brandon Falls. Dus ik zei van, oh kijk hier, dit is Brandon Falls. Als zijn de plek Brandon Falls. En zoals dat je hebt de Niagara wat vallen. Niagara. Dankjewel. En dus ja, dat in mijn brein was het heel logisch. Totdat Floris op een gegeven moment zei, nee, dat is de fotograaf. En ik, oh! Ja, dat is logisch, want er was ook helemaal geen waterval te zien.
Nee, we hadden net ook een pier en die was gefotografeerd door Gemma Foodley. En toen dacht ik, dit is de Gemma Foodley pier.
Ja, ja. Dat is nu inderdaad een beetje de running gag hier.
We hebben nu de Peter Norvig vogel. Nou, dit is toch echt een kolibrie, maar oké.
Okay. Ja, hoe jammer dat we niet heel veel advertenties in deze aflevering hebben. Want mensen blijven toch al luisteren. Ja. We kunnen er net zo goed ergens reclame van maken.
Ja, nou, dan hadden we beter oké Google Peter Norvig kunnen.
Oh,
ja.
Nou niet. Oh.
Denk je dat schaalvergroting, decentralisatie een serieus genoeg antwoord is dat ik ook zeg maar aan het einde van de podcast te horen krijg van hij heeft ook nog wel wat verstandigs gezegd?
Nee. Nog even
in ieder geval buzzwords genoeg.
Hoe heet dat fenomeen? Ik zie zo'n klok vormen en er is dan altijd een bedrijf begint en dan eerst vindt iedereen het steeds toffer. Dat was met Facebook ooit. En op een gegeven moment wordt het te groot en dan gaat iedereen het langzaam haten. En daar is een naam voor. Daar heeft een naam. Daar heeft iemand een keer zo'n model met een klok. Nou, in ieder geval, ik zie dat zo vormen
een
van...
Een model met een klok.
Ja, zo van, iedereen vond Google
ik
ook...
Ik krijg nooit horloges.
Ik wel, maar Salvador Dalí is de enige waar ik nu aan denk met klokken.
Oh, god. Ik sla de...
Salvador Dalí was geen model.
Nee. Ik sla de plank weer mis. Floris, doe eens een vraag.
Oh, jezus. Ik ging net googlen naar klokkenmodel en...
Ik sta anders al klaar.
Oké, Floris. Oh. Of Jurrian.
Ja, mooi. Slapstick die vraagt, aangezien reizen dit jaar lastig gaat... Wat is jouw verborgen parel qua locatie in Nederland en waarom?
Ja, goeie genade, nou vraag je me wat. Want ondanks de reisbeperkingen ben ik er toch wel een aantal keren doorheen geglipt eigenlijk.
How dare you?
Ja, how dare you, maar dat ging eigenlijk
jij hebt die Delta variant opgehaald.
Nee, zeer zeker niet. Ik ben clean as a whistle. Want je moet natuurlijk testen als je gaat reizen, weet het allemaal wat. Maar ja, de praktijk is dat in ieder geval, nou bij het begin beginnen... Ik denk dat al die reisbeperkingen, dat die ook overrated zijn. Als je gewoon praktisch te werk gaat, dan kan er eigenlijk best wel veel. Of is het nu een unpopular opinion die niet iedereen deelt? Of,
nou, ik ben het met je eens, maar praktisch te werk gaan betekent dan ook niet eigenwijs doen en de regels volgen. Dus inderdaad 5 dagen thuis blijven nadat je met vakantie bent geweest en wachten tot...
Testen, prikken, testen,
precies.
Dat soort dingen. Ja.
En heel veel mensen die zijn toch van, oh, ik heb vakantie gehad, gaan we lekker aan het werk, verkoudheid, komt
nee,
de
vliegtuig. Die nonchalance, daar zouden ze wel wat
precies,
aan mogen
maar
doen.
Daar gaat het dus mis. Kijk, als iedereen tot op de letter van de regel de voorschrift volgt, kunnen we inderdaad makkelijk met z'n allen op vakantie. En gaan we gewoon lekker gespreid op die terrassen zitten in Salau of waar we ook dan maar heen gaan. Salau, hoe kom ik nou op Salau? Nou ja,
we zijn verwend.
Ik wil dat zeggen. maar ja, dat doen we niet. We gaan lekker hutje mutje in een kroeg staan in Spanje, want er wordt niet gecontroleerd. En we lopen lekker op de nauwe straatjes in Griekenland af zonder mondkapje. Want ja, de Grieken maakt het verder niet uit. Dus daar gaat het mis. En we gaan inderdaad lekker gewoon meteen naar buiten als we thuis zijn. We gaan toch niet 5 dagen thuis zitten naar de vakantie. Ik heb lekker mijn kleurtje, ik moet mijn kleurtje laten zien. Hallo.
Daar heb ik niet zo last van, want ik word niet bruin.
Als iedereen zich aan de regels houdt, dan heb je helemaal gelijk. Maar de realiteit is dat dat niet zo is.
Ik ga toch heel even Marino quoten door toch iets te mompelen over reizen in een pandemie. Signaalwaarde, leuke podcast. Floris, had jij een vraag?
Nee, Er kwam een quote.
Je zegt, ik ga Marino quoten reizen in een pandemie.
Nee, zijn quote is reizen in een pandemie. Reizen in de pandemie.
Oké. Okay.
Dat mag niet. Dat kan niet.
Ah, oké. Okay, maar dat zei ik ook niet. De quote zei alleen reizen in een pandemie. Ik dacht, nu komt het. Nu gaat het gebeuren.
Oké. Okay,
doe het niet.
Ga niet reizen in een pandemie niet.
Wacht even. Ik moet even mijn hersens weer ergens van tafel...
Waar gaan we nou heen in Nederland eigenlijk?
Ja, nee, daar ben ik dus steeds wel benieuwd naar. Maar dan misschien niet voor vakantie, maar jij loopt ook al enige jaren in dit land rond. Je bent vast wel eens een keer echt geweest van...
Zijn antwoord eigenlijk... was letterlijk, fuck Nederland, weg hier.
Nou, dat was het. Zeer zeker niet letterlijk. Ik zei alleen, er kan nog heel veel meer.
Er is een bepaalde straat in Arnhem, die is niet.
Je hebt gelijk. Ik ging te hard. De geest van de vraag was...
Ja, excuses. Nee, ik moet mijn vrouw de credits geven. Want vorig jaar zei ze, we gaan naar de Schelling. Ik zeg, wat moet ik op de Schelling? Moeilijk, wind.
Geen breedband.
Ik heb op de Nederlandse Waddeneilanden, in ieder geval op de Schelling, een voortreffelijke vakantie gehad.
Breedband aangelegd.
Nee, niet eens. Nee.
Ja, dat was kabel mee.
Ik zit te denken. Nee, toen was ik nog aan het werk zelfs. Ja. Grappig. Nee, de Nederlandse wadden. Altijd aan. Ja. Vlibica hoorde ik laatst iemand zeggen. Vond ik ook wel heel erg.
Volgend randje. Kaart.
Gele kaart.
Gele kaart, ja. Nice. Oh, neem of je sekstape.
Neem of je sekstape Vlibica.
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 What the fuck is die sekstape dan?
Even serieus. Waar gaat het naartoe?
Ah, man.
We dwalen af.
Ja. Ik heb een vraag gedaan, dat is Floris.
Ja, oké. Okay. Van Simon. Ik weet niet welke Simon dit is. Misschien is het wel twee tosti Simon.
Ik denk het wel.
Oké. Okay. Komt er straks naast je stukje telegraafkabel ook een stukje TAT 8?
Als het te bemachtigen is, sta ik daar zeker voor open. Maar ik denk haast niet dat dat te vinden is.
Wordt die uit de zee gehaald dan?
Ja, als die ooit uit de zee getild wordt.
Ja, is dat een ding nu? Want ik ben even niet op de hoogte.
Vind ik een goede vraag. Ik zou het niet weten. Zou ze die oude kabels saneren en eruit trekken?
Ja, je kan niet echt laten liggen.
Want even heel kort, hij wordt vervangen, toch? Al is al vervangen.
Ik heb geen idee of dat...
Nee, er zijn er
niet zo actief, maar...
Er zijn er nu genoeg neergelegd om te kunnen vervangen.
Ja.
Ja. Dus op een gegeven moment loopt er straks geen datum meer. Dan is de vraag 2 is, gaan we de moeite nemen om hem van de bodem te halen of laten we gewoon lekker rotten?
Ja, maar dan kan je ook zeggen, we halen gewoon even 2 kilometer van de bodem af.
Ja, en dan gaan we daar stukjes van uitgeven aan verzamelaars.
Ja.
Voor heel veel geld verkopen natuurlijk. Maar je hebt altijd wel wat van die giftellingen natuurlijk. Komen ze vast wel uit met jou.
Ja, oké.
Okay. 1 stukje kunnen ze denk ik wel bij me kwijt.
Hoe lang is dat stukje telegraafkabel eigenlijk?
Wat ik heb, ik denk 10 centimeter of zo.
Oh, ik zat toch wel aan minstens een voet te denken.
Nee.
Jij denkt, hij heeft zo'n haspel liggen. Ja,
meubels zijn ook gemaakt van haspels. Ja. Dat is een beetje beroepsdeformatie. Haspels op zijn kant.
Oh, oké. Okay. Mag? Ik wilde nog eentje stellen van Simon als mag.
Oh.
Natuurlijk, ja, het is toch leuk? Okay. Simon heeft er gewoon echt, ik heb hier 6 op de rij, dus waarom niet? Heb je soms wel eens zo van, ja, super tof door internet. Maar het is af en toe nog steeds magie hoe grote hoeveelheden bitjes en bytes van A naar B weten te brengen.
Nou ja, het is magisch. Het is en blijft internet, allermooiste dat er is, koppelt zoveel mensen en informatie aan elkaar. Is wel, zeg maar, die aantrekkingskracht is wel waarom ik in het vak ben gegaan. En waarom ik het ook zo lang heb volgehouden. Dus nog steeds denk ik van, we hebben al een heleboel dingen gezien. En wat gaat er nog komen?
Het wordt steeds magischer.
Het wordt steeds magischer.
Ja, er is natuurlijk ooit een moment geweest dat we, zeg maar...
De Tim Jordan-brug, ik wou het net zeggen, Floris.
Sorry.
Je herkent hem uit duizenden.
Ja, we moeten nu echt van YouTube gaan kijken, anders snap ik helemaal geen jota.
Deze foto is dus van de bekende fotograaf Golden Gate. Ja, die heeft het bekend van vooral 1 foto.
Ja, sorry, lieve luisteraars. Het spijt me echt dat jullie nu echt allemaal de YouTube-link moeten klikken en kijken.
Ja.
Dit was geen afgesproken werk. Nee, ik ben slechts een passagier aan boord van dit schip.
Kijk, er was natuurlijk ooit een moment dat we geen data versturen, niet via computers. En ineens kon dat wel. En ineens kon je wel een liedje en een foto versturen naar iemand aan de kant van de wereld en dat soort dingen. Dat was denk ik een grotere stap. Maar ja, nu gewoon dingen, als je ziet wat er kan, gewoon de VR en allemaal dat soort dingen. Het wordt steeds magischer, toch?
Ik denk dat het einde, dat is nog steeds niet in zicht. Ik ben heel benieuwd wat ik nog in mijn leven ga meemaken.
Ja. Ik wil hologrammen. Ik wil veel meer met hologrammen. Ik wil gewoon hier op tafel de nieuwslezer kunnen hebben of zo. Gewoon niet in een 16:9 omlijnd ding in mijn woonkamer. Maar gewoon overal waar ik een bepaald apparaatje zie. Gewoon wil ik bulletins of videogesprekken.
In Star Wars leven.
Ik wil inderdaad letterlijk gewoon Darth Sidious op mijn...
Hoe heet die dame? Doreen van net. Dat je gewoon kunt zeggen, Doreen,
ja, vertel. Haal even de wiki erbij.
Ja.
Maar zoals inderdaad bellen in Star Wars, dat wil ik. Ik wil inderdaad gewoon zo in een apparaatje zo bloep, zo'n blauwe mag ook in blauw, kleur, maar blauw is een beetje de Star Wars.
Weet je wat ik ook gewoon een gekke gedachte vind? Misschien ook, nou, eerste zijspoor voor mij. Oké, dus Nikola Tesla, die nu bekend is van die auto's, maar daarvoor had hij wisselstroom uitgevonden, zeg maar. Die had op het laatst in zijn leven die Tesla coils. En dan kwamen al die bliksem zo uit. En dat ziet er super vet uit, weet je wel.
Vet hoop.
En hij had dus, voordat hij doodging, het idee van, nou, als het nou eens kon dat we een wereldwijd netwerk van draadloze stroom zouden maken. Dat had hij bedacht, is nooit wat geworden. Dat blijkt ook helemaal niet te kunnen. Maar
Martijn Bevelander, die ging er toch over? Draadloze stroom?
Ja, nee, Martijn Bevelander van Maps Holding.
Ja.
Ik doe heus geen spam, maar mijn bedrijf heet Maps.
Jongens, geen zijtakking in de zijtakking. Dat gaat niet. Dan verstoren we de zeker timeline. En toen heeft hij dus deels gelijk gekregen. Alleen dat bleek dus informatie te zijn. Je kunt informatie door de lucht gooien. En best wel veel, nog steeds niet het max bereikt. Terwijl juist stroom in ons leven zelfs al steeds schaarser gaat worden. Weet
ik
je?
Denk dat mijn natuurkundeleraar zou me gewoon echt klappen verkopen als ik stroom zou zeggen in plaats van elektriciteit.
I don't care.
En for the record, er moet mij iets anders van het hart. Het is een zijstap in een zijstap in een zijstap. We hebben het hier over hologrammen de wereld rondsturen via internet. En of dat magisch is of niet. 100% mee eens. Maar iedereen die beweert in marketinguitingen dat 5G... De oerknal is op het gebied van zelfrijdende auto's en weet ik het allemaal wat. 5G is gewoon meer snel internet. En door 5G kun je echt niet ineens op afstand opereren en zelfrijdende auto's wel laten rijden. Dat niet nu kan.
5G nog lang geen 5G.
5G is nog lang geen 5G.
En in diezelfde standaard valt ook een stukje minder snel, maar grotere afstanden. Dat vergeten we allemaal. Dat boeit
allemaal. Ik kan niet tegen die marketing lingo dat ik een plaatje zie van ja, nee, dankzij 5G kunnen we nu op afstand opereren.
5G is nu voorlopig theoretisch cool. Maar in de praktijk vooral marketing.
Nee, 5G, de techniek is geweldig. Maar, ja, nee, maar die boer zit thuis, die rijdt echt niet dankzij 5G. Maar die rijdt dankzij 5G, John Deere.
Als jij nu 5G-ready telefoon koopt en je hebt je 5G-logootje in beeld, dan is dat momenteel nog niet, zeker in Nederland, nog niet heel veel meer dan 4G+.
Je hebt gelijk, Arnoud Wokke.
Ja, dat heb ik inderdaad van Arnoud Wokke. En Arnoud Wokke kan het weten.
Die weet het ook. Dus ja, inderdaad. Informatie kan door de lucht en is eindeloos deelbaar. Stroom niet. Die raakt gewoon op. Zijn allemaal fucked. Ik heb een vraag van NG. En NG die vraagt: je brengt je boodschappenwagen braaf terug op de parkeerplaats. Er staan twee rijen boodschappenwagentjes waar je ze in gaat leveren. De linker rij is met wagentjes, is een lange rij met wagentjes, maar dus kun je je wagentje best wel dichtbij kwijt. De rechter rij is nog niet zo lang, dus moet je iets verder lopen. Maar dan kom je wel dichter bij balans in de rijen. Welk van de rijen zet jij je wagentje?
Thanos.
Ik heb hier daadwerkelijk over nagedacht. En het eerste wat me te binnen schoot is dacht ik van, nou, ik vond het al lang leuk dat ik werd uitgenodigd. Maar dat die uitnodiging me tot het punt zou brengen dat ik een autoriteit zou moeten worden op het gebied van winkelwagentjes terugbrengen.
Hij is voor ons alle vier. Hè?
Was in ieder geval zielstrelend.
Ik heb dit laatst dus gewoon letterlijk meegemaakt. Ik heb daadwerkelijk stilgestaan en getwijfeld waar ik heen zou gaan. Ja. Dit is eigenlijk, waren er vier.
Zet je hem in de lange of de korte rij?
Ja. Ik heb hem in de korte rij gezet.
Goed zo.
Ik ben letterlijk helemaal,
goed zo ook.
Ik ben helemaal de overkapping ingelopen en ik heb zo helemaal aangeschoven. En
ik denk dat er nog een nuance bij moet. Want
ja, waar staat wel iemand in de weg? Dat is een beetje vraag. Nee. Er staat wel iemand.
Je hebt parkeerplaatsen waar dan vrijstaand zo'n huisje staat met twee rijen.
Ja, die. Ja.
Maar je hebt ook supermarkten waar zeg maar die twee rijen tegen een wand aan staan.
Ja, dan neem je degene die het vers van de wand staat. Dat is...
die wand stond er al. Je kunnen weten.
Dus
ineens staat daar een wand.
Nee, ja. Bij de Albert Heijn waar ik kom, daar staat
vlak bij de wc.
Daar staan de karretjes tegen de muur aan. En zeg maar, als de muur rechts zou staan, dan wil je toch dat de rechter rij die het dichtst bij de muur staat het langst is.
Ja,
en die daarvoor dat die korter is.
Ja, dat wil je.
Dus ik zou denken dat als de karretjes links of rechts gecentreerd naar de muur staan, dat de rij bij de muur altijd langer moet zijn. Maar als hij vrijstaand is, dat je naar persoonlijke voorkeur mag kiezen, ervan uitgaande dat de rijen beide al opgevuld zijn. Anders pak je de kortste.
Nou.
Levensregels, ja, om je naar te schikken.
Dit is heerlijk. Als jij niet vertelt wie deze vraag stelt, dat ik gewoon blind had kunnen gokken dat er geen deze vraag had.
Dat was eigenlijk wel.
Ja, en wordt hij nu niet bediend op zijn wenken?
Haarwenker.
Haarwenker. Ja. Wordt zij maar, niet bediend op haar wenken?
Dus OCD wint.
Ja, zonder meer. Ja.
Hebben jullie ook vroeger allemaal, als je dan toen je een jaar of denk ik 7, 8 was waarschijnlijk, zodat als je over de stoep liep, dat je niet op de randjes van de tegels mocht gaan staan. Heb je dat ook gehad?
Hoe denk je dat ik hier net naartoe ben gelopen?
Ja. Dat je midden op de tegel moet staan.
Ja, midden
op de tegel. Gaat er niet op de naden van een tegel staan? Wie doet dat?
Ja. Ja. Ook beest.
Het is een beetje vragen naar de
van die hele
weg,
kleine OCD-dingetjes. Maar ik vind het heerlijk.
Dan zou je hier ook wel kunnen zeggen. Heeft iedereen hier aan deze tafel ook ooit een fase in zijn leven gehad dat hij dacht dat hij zijn Lego in sorteerdozen moest opbergen?
Nee. Nee, totaal niet.
Ik heb dat niet met jouw Lego gehad.
Wow. Zo, wat zouden mijn ouders daar blij mee zijn? Ik was gewoon bouwen. Krapen. Alles in de doos.
Ik heb wel eens dat je zeg maar, zit je zo met je tong te friemelen aan een kies. En dan denk je, ja, dan moet die overliggende kies ook. En dan denk je, ja shit, nu moet ik alle tanden.
Oh, sinds het eten zit er al iets tussen.
En dan moet ik al mijn tanden even vaak aanraken met mijn tong.
Als ik nog twijfel over wat ik hierna moest gaan doen aan werk, dan begin ik een tandartspraktijk met een psychiater aan boord.
Dat zou wel heel welkom
zijn. Klant. Ja.
Oh, een patiënt, man, ik zweer het je. Dat zijn zwembaden poppen op rondom jouw huis.
Er staan er nog pareltjes van vragen tussen die echt behandeld moeten worden. Anders kunnen we net zo goed naar de tips. Ik kijk nog even kritisch.
Ik ook, ik ben aan het kijken. Iemand vraagt, dat is ook nog Simon trouwens. Hangt het Vitesse-shirt thuis of op de ex-zaak? Het Vitesse-shirt.
Het Vitesse-shirt. Dus ik heb er meerdere gekregen door de jaren heen. Ik heb er eentje gesigneerd en wel in de garage, in mijn garagebox staan. Opslag voor mijn, dat hij weer terug kan naar kantoor als ik er ooit weer ergens anders kantoor ga aanhouden. En wat ik meestal doe is dat ik ze echt weggeef aan liefhebbers. Dus een neefje die weet ik veel 10 is en die vindt het helemaal prachtig. En dan kom ik net met een gesigneerd shirt aan. Staat er wel breedband achterop of weet ik het wat. Maar dat doet er niet toe. Ze kijken toch alleen maar naar die handtekening. Dus ik geef dat soort dingen ook graag weg. Maar ik heb er eentje bewaard die me dierbaar is. Zodat ik die weer een plekje kan geven. Als er straks hopelijk weer een kantoor is bij mij in de tandartse psychiatrie praktijk.
Waar ga je mondhygiëne is er ook bij?
Ja, maakt me niet uit. En, je hebt er nog een stap na. Je hebt mondhygiëniste. Je hebt ook nog preventieassistenten.
Ja.
Oh ja, ja. Dat is hele handig.
Ja, parodontoloog.
Afgelopen jaar ben ik 2 kiezen verloren en die zijn inmiddels hersteld. Dan kom je ze allemaal tegen. Preventieassistent, kaakchirurg, tandarts, noem ze allemaal maar op.
Implantaatspecialist.
Ja, ook. Dat is de technische tandarts, werd die genoemd. Ja. Letterlijk. Toen kwam er een of andere man bij. De technische tandarts. Die ging even vertellen hoe die implantaten dan werken en zo.
Technisch Lego.
Een soort van.
Dan ik vond die van Bas nog wel grappig. Wat is je mooiste onderhandelingsverhaal?
Ja, dat is altijd gevaarlijk, zulke dingen. Dus ik had al even nagedacht over een verhaal wat dan wel door de ballotage heen gaat komen.
Of je moet het gewoon over potentieel virtueel.
We gaan niet weer. Wat wel een pro-tip is, als je uitgebreide diensten of producten inkoopt die uit meer dan één onderdeel bestaan, dan zou ik je altijd adviseren om te proberen te onderhandelen dat je wel deelleveringen accepteert. Dus ik verzin me wat, als iets in 5 stappen moet worden opgeleverd en je kunt elke onderdeeltje al individueel gebruiken. Nou, accepteer die leveringen dan wel, maar spreek af dat je vast gaat betalen als ze allemaal opgeleverd zijn. Dus als het totaal klaar is, dan gaan ze facturen sturen voor. Nou, dan ga je ervan uit dat iets maandelijks terugkomt. En dan heb je soms al een klein beetje aanloop om jouw klanten wat in rekening te brengen. Zeker als je ergens mee begint. Wil dat nog wel eens een klein. Haalt een beetje kaststroom jouw kant op. Zo hebben we bij Breedband ooit een hele uitgebreide deellevering gehad van allerlei verbindingen. En die konden we dan wel al deels bij onze klanten in rekening brengen. En die hoefden wij dan nog niet te betalen. En zo hadden we weer wat extra kapitaal om de routers en zo te kopen die we ook nodig hadden.
Ja, dus, en bij dat soort lijnen je hebt zo'n lijn en dan weet je, nou, die ga ik de rest van mijn leven nodig hebben.
Ja,
maar ik sluit een contract af voor 5 jaar. En dat heb ik wel eens gehad. En zo'n accountmanager dan zegt, ja jongen, weet je, kijk, ik wil jou hier wel matsen. Maar het zou voor mij in de board wel heel fijn zijn dat jij dan die ene lijn daar in Sint-Jutemus met een jaar verlengt. Terwijl, die ga je toch wel gebruiken. Dus dat soort, ja, een hele wereld aan.
Die was ik eigenlijk voor plan om op te zeggen.
Tijd voor tips toch?
Ja,
daar kunnen we ook nog wel even doorheen. Wie heeft de eerste tip?
Ik moet even de exacte titel opzoeken. Dus,
ik wil beginnen dan. Slow Burn, dat is een podcastserie die je waarschijnlijk kent, volgens mij. Medegemaakt door Wondery, maar die werkt volgens mij samen ervoor. In ieder geval, Wondery werkt er aan mee of maakt het helemaal zelf. En die hebben onder andere een podcastserie gemaakt over de hele Clinton Lewinsky-zaak en over Watergate. Vooral Watergate vond ik heel tof. En nu zijn ze bezig met. Ze heten One Year, die afleveringen. Het zijn losstaande afleveringen over één onderwerp. En ik vond eentje die heet The Wonder Cure. Die gaat over een mysterieus, of eigenlijk heel slecht goedje dat in de jaren 60, 70 ineens in Amerika opdook als potentieel cure for cancer. En ik heb hem vanmiddag geluisterd en dacht ik moet de naam van die drug niet vergeten. Die ben ik wel vergeten. Dus die google ik zo nog even en die roep ik straks wel even tussendoor. Maar het gaat dus om dat mensen, en dit is wat me ook zo in aansprak. Chemo was dan ook al een ding. Het gaat op een gegeven moment over een klein jongetje. Die heeft leukemie, verschrikkelijk natuurlijk. Krijgt chemo. Wordt behandeld in Boston Mass. Een van de hoogst aangeschreven ziekenhuizen. Zeker voor kinderen in de United States. En dan gaandeweg komt die dokter op een gegeven moment achter dat die ouders hem dus pillen geven van dat zeer mysterieuze goedje dat maar in een aantal staten überhaupt legaal is. En er ontstaat op dat moment een soort van strijd tussen medische kennis en wat de dokter zegt. En die zegt, hij moet gewoon traditionele medicine volgen. Hij moet gewoon zeggen, hij moet doen wat wij zeggen. En stop daarmee, want dit is schadelijk. Doe dit niet. Maar die ouders hebben zelf onderzoek gedaan. En die zijn slimmer dan de dokters. Nee, ja goed. Hier is een bepaalde parallel te vinden voor de huidige situatie omtrent andere dingen. Wat ik wel heel grappig vond, dit is dan 40 jaar, 50 jaar geleden. En ja, toen waren er ook al mensen die dachten slimmer te zijn dan wat dokters tegen ze vertelden. En het sterke van deze podcast is de moeder van het jongetje. Het jongetje, ja goed, dit is eigenlijk niet echt een spoiler. Het jongetje overlijdt vrij snel. Maar ze geven hem die uiteindelijk. Zij vluchten, geven hem heel veel van die Dirk. En die Dirk doodt het jongetje uiteindelijk. Hij wordt niet beter. Maar.
Nee, ja, it's turning dark.
Ja, ja. Het is heel dark. Maar deze pot.
Ik ga hem nu downloaden, meteen.
Nee, maar het gaat ook over een. Het verhaal is. Er waren best wel veel mensen die dus geloofden in de werking van deze Dirk. Gewoon celebrities en al. Dus ook een van de acteurs die is eraan overleden. Die dacht ook van: oh nee, dit gaat mij beter maken voor cancer. Weigerde alle treatment in ziekenhuizen.
Die trok een Sylvia Millekampje.
Ja, een soort van. Maar die werd dan geadviseerd. Deze deed het zelf. En die ging die drugs slikken. En ja, dat werkte dus niet. Maar het sterke van deze podcast is, de moeder is zeg maar anno nu aan het woord. Die blikt terug op die hele situatie en heeft spijt als haar op haar hoofd. En die is ook heel remorseful daarin. Die vertelt ook van ja, ik heb super veel spijt van. En het is helemaal, ik voel echt dat het mijn schuld is en zo. En dat vind ik, het is zeker niet de lichtste podcast die je kunt luisteren. Maar ik vond hem wel heel sterk. Nou ja, en als je hem dan in het perspectief van de huidige situatie zet. Wetend dat er de ziekenhuizen momenteel toch vooral vol liggen met mensen die niet gevaccineerd zijn. Dan heb ik wel zoiets van, nou, dan is dit misschien wel een aardige analogie om daarvoor naast te leggen.
Heftig. Wow. Nou, Floris, ik zie jou aan het typen.
Ja, dus
laat ik het ook al vertellen.
Laat ik het gewoon vertellen. Ik volg Jack Conti. Dat is de CEO van Patreon, waar je voor ons niet meer naartoe hoeft, want wij zijn vrienden van de show. Jack Conti die doet dingen met muziek, vooral op YouTube. Hij doet Scary Pockets en Pomplamoes samen met zijn vrouw. Pomplamoes vind ik leuker dan Scary Pockets, maar het is echt knap wat hij doet, vind ik. En hij heeft nu weer een nieuw kanaal, want ja, schijnbaar als CEO van Patreon heb je geen reet te doen, dus begin je nog een YouTube kanaal. En deze heet Professional Musicians React. Ze hebben nu 2 episodes. In de eerste, die ik heel uitgebreid heb bekeken, nemen ze het nieuwe album van Billie Eilish. Eigenlijk nemen ze daar 2 nummers van. Die gaan ze luisteren met 4 mensen. En dan gaan ze er eigenlijk best wel serieus de diepte over in. Over wanneer bepaalde geluidjes naar boven komen en waarom dat interessant is en reverb en echt over heel productie, zeg maar, van of het produceren van muziek. Waardoor ik dat album van Billie Eilish nog maar eens ben gaan luisteren op een heel andere manier.
Mm-hmm.
Normaal is muziek voor mij een beetje achtergrond. En nu ben ik echt even voor gaan zitten. Om te luisteren van, hey, wat hoor ik nou eigenlijk? En dat is heel cool.
Ja.
En er zijn hele kleine dingen die opvallen. Zoals het spelen met je stereogeluid. Dat ze een vocal op 60% recht zetten. En de achtergrondmuziek, zeg maar, 60% op links. En dat dus net een kleine fuck-up voor je brain is, zeg maar. Dat soort dingen vond ik echt super cool om mee te krijgen. En ze hebben nu een tweede, maar daar heb ik nog echt maar een paar minuutjes van gezien. Maar die, ja, ook weer echt eigenlijk stiekem een goede, super goede artiest. Ze is nog maar 18. Ben haar naam even kwijt, sorry. Dus jullie moeten lekker zelf gaan kijken. Ik kan daar heel enthousiast van worden. Van
zijn het Billie Eilish?
Ja, nee, de tweede gaat over een andere artiest. Maar ik kan er heel enthousiast van worden als je dan een professional ziet die luistert of kijkt naar wat iemand anders doet. Mm-hmm. En eigenlijk een soort van mesmerized raakt van, wauw, dat is vet.
Ja.
Dat is echt, ik weet je, iemand in zijn passie kapot zien gaan op zijn passie, vind ik fantastisch.
Mm.
Dus wat dat betreft, Professional Musicians React op YouTube, even opzoeken. Desnoods zet je er Jack Conti bij, nou dan heb je hem zo.
Nou, dan roei ik hem nog even. Mag daarna Dave afsluiten. Ik heb er drie. De eerste is, als je twijfelt over Zelda Skyward Sword en je houdt van Zelda, maar je had die nog nooit gespeeld, dan is mijn tip, doe het gewoon. Spring van de brug, land op je vogel en geef het spel nog een kans. Want ik heb, dit is de enige Zelda die ik nooit heb gedaan, omdat ik een beetje een hekel had aan de controls en ja, de game gewoon...
Ik zag hem je vorige week zien spelen. Je was dat haat op hoe het speelde.
Ja, en nog steeds. Maar ik ben nu wel op het punt dat ik zoiets, ik ga deze uitspelen, want ik moet gewoon weten. En het spel zelf is heel goed.
Dus op het punt.
Alleen ik vind de controls irritant.
Okay, dus
het spel is goed genoeg om het dan alsnog uit te gaan spelen.
Dus je bent op het punt dat je gaat zeggen, ondanks de controls is het de moeite.
Ja. Wow. En hij hoort gewoon in het repertoire, vind ik. Je moet die gespeeld hebben.
Ja, ik weet niet, ik heb alleen de allereerste Zelda gespeeld en dat was heel cool.
Mooi man. Oh, Bink. De tweede tip, dit is een heel andere soort. Ik hou van wat ze noemen synthwave. Dat is een beetje 8-bit-achtige muziek, maar dan op een soort van achtergrondmuziek-achtige manier dat je in een strandtent zou horen spelen. Nee, dat is eigenlijk helemaal niet wat je in een strandtent zou horen. Maar
Vlibica.
Okay.
Dat is de glasvezel.
In pre-coronatijden waren er in de Melkweg wel synthwave feesten. Er gingen een heel aantal van mijn collega's altijd wel heen.
Ja, ik vind dat een heel leuk genre. En ik heb nu een artiest gevonden die combineert dat met Blink 182.
Oh.
Ja, en dat heet dan Blink 180's. Toen een beetje 80's muziek. En die heet Marty Can Fly. Niet Marty McFly, maar Marty Can Fly. En die maakt Blink 180's toe. En dat is synthwave versies van Blink 182 nummers. En ik kan niet omschrijven hoe fijn die combinatie.
Ja, mind blown dit.
Dat is echt genieten, vind ik. En link staat in de show notes. Laatste is inhaker op Jur, want ik kon het toch niet laten. Harris met de Making Sense podcast. Die heeft een aflevering gemaakt, 256. Die heet, en is een podcast, ja. A Contagion of Bad Ideas. Dus besmetting door slechte ideeën. Nou, een van die hele slechte ideeën is om jezelf niet te laten vaccineren. En daar heeft hij een podcast over gemaakt met Eric Topol. En dat is de oprichter en directeur van de Scrip Research Translation Institute. Dus die helpt onderzoek toegankelijk en begrijpelijk te maken. En dus nog van alles. Hij is ook dokter. Een van de meest geciteerde dokters op aarde blijkbaar. En die kan dat ongelooflijk goed vertellen. En wat ze dus hebben gedaan is, we spreken af. We gaan niet mensen die geen vaccin willen belachelijk maken. Want er zijn soms hele slimme mensen die hele goede redenen hebben. Maar we gaan wel eventjes door al hun argumenten heen. En al die argumenten even van ons ongevraagde advies en perspectief voorzien. En dat vind ik zo mooi, respectvol, maar toch ook wel overweldigend gedaan. Dat je bij elk punt zit ik gewoon van, wat ga ik hier nog tegen inbrengen? Dat vind ik mooi. Leuk gedaan.
Ja, ik voel me een beetje overklast, jongen. Dit zijn even de tips. Hier was ik niet op voorbereid.
Kom je aan met je schuimspatel.
Ja, nee, het wordt nog erger. Ik heb slechts twee boekentips.
Ik vond de gele kaart anders een prima tip.
Ja, laten we eerlijk zijn, de gele kaart.
Ja.
En ik geniet er ook van dat ik weer iemand op het spoor heb gebracht van de gele kaart. Toen ik dat zelf ontdekte, heb ik ook gewoon zeg maar die hele historie van die gele kaart. En dan, ja, ik zit daar gewoon echt om te gieren. Dat is...
Hij stond al als tip, ga ik zeker in de show notes.
Hij is bang dat ik er overheen ga met een nog betere tip. Nou, helaas nee. Twee boeken. Eén is Amazon Unbound. Dus je hebt een boek dat gaat over Amazon. Dat heet The Everything Store. Mm-hmm. En diezelfde schrijver, die heeft zich gewoon even kwaad gemaakt over de laatste 7-8 jaar van Amazon, grofweg. Dus alles wat daarvoor kwam, dat neemt hij dan maar voor het gemak even aan. En ik zit een beetje nu denk ik in mijn Amazon-periode.
Mm-hmm.
Ik was weer helemaal verwonderd over de schaal en omvang van die operatie. En eigenlijk hoe ver de Amazon-tentakels en die van meneer Bezos eigenlijk uitstrekken over onze planeet en wat een invloed dat heeft. En het was een heel vermakelijk boek om te lezen. Dus die wil ik graag op de lijst zetten.
Hoe heet het boek nog een keer?
Amazon Unbound. En het tweede boek is, je hebt het boek Ons Onfeilbare Brein. Of in het Engels Thinking Fast and Slow.
Ja, dat is een goede vertaling ook.
Ja, ik weet niet hoe ze erop gekomen zijn. Van Daniel Kahneman en Amos Tversky, als ik het goed zeg, uit mijn hoofd. En die eerstgenoemde, die heeft nu een nieuw boek uit. En dat heet Ruis in het Nederlands. Of Noise in het Engels, afhankelijk van hoe je het graag leest.
Die is al beter.
Die zal aanzienlijk, de vertalingen worden in ieder geval beter over tijd. In ieder geval van de titels. Waar gaat dat boek over? Dat gaat eigenlijk over de kwaliteit van onze beslissingen. En dan met name inschattingen die wij maken. Hoe, even heel erg versimpeld, hoe groot is iets. Of, nou. En het pleidooi dat daar wordt gemaakt is eigenlijk de kwaliteit van onze beslissingen is enorm slecht. Daar zit enorm veel ruis, noise in. Hè? Ja. Dus wij met z'n vieren kunnen allemaal dezelfde inschatting maken en op compleet iets anders uitkomen, terwijl de feiten toch hetzelfde zouden zijn. Nou, en dat wordt je dan dus heel fijn uitgelegd. En als je je daar bewust van bent, dan ga je het in één keer overal zien. Dus dat boek heeft me redelijk verpest. Omdat je in één keer gewoon bijna gaat twijfelen aan je eigen beoordelingsvermogen. Dus er komen momenten dat je denkt van ja, ik neem nu wel aan dat dit brood van €2 goed geprijsd is. Maar is dat... omdat ik nu zelf een goed humeur heb. Of ja. Nou ja, en zo nog een heleboel van dat soort voorbeelden waar je dan bewust van kunt zijn. En ook een aantal oplossingen hoe je eigenlijk je eigen beoordelingsvermogen kunt sanitizen. Hè, dus hoe kun je zorgen dat je niet in de valkuil trapt van de slordigheid van je eigen beoordelingsvermogen. Waar, nou ja, de ene was wat...
dat laatste stuk vind ik wel heel interessant.
De tweede is wel, hij is wel een beetje zware kost, maar tenminste zo'n zware kost. Het is inhoudelijk wel... gaat wel de diepte in. Maar was voor mij echt weer een eye-opener. Daar heb ik echt van gesmuld ook om te lezen. Dus hopelijk anderen ook.
Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door ons, Floris Diemel, Jurriaan Ubars en mij, Randal Pelen. Onze panelleden die ons regelmatig bijstaan zijn Esther Krabbedam, Maarten van Woerkom, Ruurt Sanders en Sander Bijleveld. En onze gastnerd van vandaag was Dave Aaldering. Dave, hartelijk dank voor je deelname. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
Zoek me maar op LinkedIn en dan zie je dat ik even pauze heb.
Mooi. En 20 jaar aan de weg heb getimmerd. Dan.
20 jaar aan de weg heb getimmerd. Nou. Hey, ik zie je bij podcast nummer 3. Hè?
Ja, tot dan. Meer informatie over ons is tot die tijd te vinden op onze website mnot.nl en join je onze Slack. Daar gingen meer dan 2000 charmante, capabele en schattige nerdje voor. Stel je vragen in het kanaal, vragen van de luisteraar, praat mee in het kanaal, napraten of suggereer gastnerds in hekje gastnerds. Geef elkaar tips in het kanaal tips, want daar doen we het.
No, wat onverwacht.
Word je nou vriend van de show op vriendvandeshow.nl/mnot. Dan kom je de lounge terecht. Dat zeg ik Keert. Het is het clubhuis sinds de staatsgreep. Die heeft plaatsgevonden. Ja. De donateurs hebben een staatsgreep.
Ja, gegeven. Meer een soort koep.
Een koep, ja. Dat is beter. En je krijgt de aflevering eerder zonder reclame in een eigen private RSS-feed. Wil je merch van ons bemachtigen? Dan kan dat op onze webshop, op onze website. Nerdbier is te vinden op nerdbier.nl. En voor nu, hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.